away versus the clock. He's going to do it. We are going to see a legal sub 2 hour marathon to Sebastian Sarwe. It's the world record by nearly a minute. Wow. And just
what
behind him,
seen?
Yomif Kajalchuk. Could we possibly see him under 2 hours? It's going to be mighty close. It is sub 2 hours for Yomif Kajalchuk. That is the fastest debut ever. I mean, that doesn't matter. It's the second fastest time ever. I don't care.
He's finished second.
About debuts.
He's broken two and finished second. What have we just witnessed?
26 april 2026. Een datum die waarschijnlijk ergens tussen Bannister op de mijl en de eerste maanlanding in een stoffig geschiedenisboek gaat terechtkomen. De dag waarop er voor het eerst onder de 2 uur werd gelopen. Een grens die bijna groter was dan de sport zelf. Wetenschappers voorspelden dat het niet voor het jaar 2075 zou zijn dat deze grens geslecht zou worden. Maar de marathon kroop de afgelopen jaren steeds dichterbij. Kipchoge liet in 2019 zien dat het menselijk lichaam het wel degelijk kon. In Wenen liep hij al eens onder de 2 uur. Geholpen door een voorrijauto, perfecte omstandigheden en een leger aan hazen dat het tempo op de seconde nauwkeurig aangaf. Prachtig, maar officieel telde het niet. Maar toen was daar in Londen Sebastian Sarwe. Misschien wel de perfecte marathonatleet. Hij had tot dan 3 marathons gelopen. 3 keer gewonnen ook. Nog nooit langzamer dan 2:02. Als iemand ooit onder die 2 uur zou kunnen, dan was hij degene die het kon doen. En hij deed het ook. 1 uur 59 minuten en 30 seconden later komt hij als eerste over de finish en schreef geschiedenis. En terwijl het publiek het nog stond te verwerken, kwam 11 seconden later Yomif Kajalchuk over de streep. Ook onder de 2 uur. En naast het volstrekt absurde gegeven dat je dus 42 kilometer lang 2 minuut 50 per kilometer kunt blijven lopen, was misschien nog wel het meest bijzondere. Het was zijn debuut. Zijn allereerste marathon. Waar de meeste debutanten er na 35 kilometer met kramp of een lege energietank achterkomen dat de marathon toch echt wel een ander paar mouwen is, vond Kajalchuk het eigenlijk allemaal wel meevallen. Tot 41 kilometer was het eigenlijk best makkelijk, vertelde hij achteraf. Het was vooral die laatste kilometer die pijn deed. In deze sub 2 uur special praten ik, Jamie Verhagen en Mats Meijer bij je over de race, over de geschiedenis van de marathon en over hoe het kan dat er nu zoveel harder wordt gelopen. En bellen we ook met 2 van de snelste marathonlopers, Noah Schutte en Tom Hendriksen. We vragen wat dit bij hen losmaakt, proberen samen de snelle tijden te verklaren en discussiëren over of de marathon aan het veranderen is. Veel luisterplezier. Mats.
Ja.
Het is gewoon gebeurd. De eerste sub 2 uur marathon is gelopen. En niet door één iemand, maar door 2. Wij zaten allebei in Portugal toen we dit meekregen. Hoe heb je dit beleefd?
Ik denk dat het misschien wel goed is om daarvoor even de situatie te schetsen. We zaten inderdaad in Portugal.
Op trainingsstage?
Op trainingsstage. Het was de eerste dag nadat het hele team was aangekomen. En we hadden eigenlijk een beetje een loswerktraining. We deden wat oefeningen op het gras, wat loopscholing, wat versnellingen. En het was best wel warm, dus elke keer hadden we een drinkpauze tussendoor. Dus elke keer checken... op de stream, hoe stond het voor met de Londen Marathon? Denk ik de laatste keer dat we checkten was 32 kilometer of zo.
Ja, zoiets.
En daarna moesten we langer achter elkaar bezig zijn.
Ja, het laatste stukje wat we checkten was... toen ging net Aksawi in de aanval en kon alleen Kajalchuk mee.
Ja.
En toen liep volgens mij Kiplimo, die liep het gat nog soort van dicht. Maar ik kon er ook niet in... Nou goed, in elk geval, hij leek er nog bij te komen... En toen moesten we een half uur uitlopen.
Ja.
Dus toen wisten we van, we gaan het pas weer zien als ze gefinished zijn.
Ja, en op dat moment, we wisten wel dat het hard ging, maar niet dat het zo hard ging. Dus daarom hadden we ook niet echt per se de telefoon meegenomen of zo. Kijk, ik denk als we 5 kilometer later hadden gekeken, dan waren we of blijven zitten of hadden we de telefoon meegenomen tijdens het lopen.
Ja. We hadden gewoon nog niet door dat ze op dat moment dat die sub 2 mogelijk was.
Nee.
En ze zaten ook helemaal niet op schema op dat punt. Want ze gaan gewoon... ze gaan zo hard op het eind. Volgens mij, ik las de laatste 10 kilometer split ging in 27:36.
Ja, dat is ongelooflijk.
Dat is gewoon al een toptijd op zich natuurlijk.
We kwamen terug van het uitlopen en toen zei Bram ineens 2 man onder de 2 uur. En toen hadden we allebei zoiets van, je maakt een grapje.
Ja, ik zei, dat is niet echt, toch?
Nee. En toen zei hij, nee, echt. En toen zei hij die tijden en toen dacht ik wel van, hoe dan?
Ja.
Dat was zo absurd. En ook omdat hij daarna nog zei, Kiplimo ook 2:00
28. Ook nog onder het oude wereldrecord.
Ja, dat was gewoon zo absurd. En daarna ja, zie je die tijden die ze dan splitten. Ja, ongelooflijk.
Ja, bizar, hè? Ja, ja. Mm-hmm. Toch vond ik het wel... Het was wel een heel mooi moment, vond ik, voor de marathon. Want
ja.
Het zijn gewoon grote lopers. Je hebt Kip Limo, de snelste man ooit op de halve marathon. Hij heeft ook echt snel gelopen op de baan.
Gaat ook lang mee al, wel, voor ons gevoel.
Ja, is nog steeds maar 25.
Ja,
hè?
Maar hij staat er al heel lang eigenlijk.
Klopt. Je hebt dan Sawe, die misschien niet echt een baancarrière heeft gehad, maar wel wereldkampioen volgens mij momenteel is op de halve marathon.
Mm-hmm.
En vanaf dat hij zijn marathon debuut maakt, natuurlijk gewoon laat zien dat hij dat echt zijn afstand is.
Ja.
Hij heeft 3 keer gelopen en niet langzamer dan 2:02. En alles gewonnen.
Ja.
En dan heb je Kjeldja, de debutant, mm-hmm. ja, waarvan wij wel ons afvroegen van ja, hij is ontzettend goed. Echt eigenlijk op elke afstand van de 1500 meter tot en met de halve marathon.
Ja.
Oh ja, dat is even de vraag of dat ook zo gaat zijn op de halve marathon. Dat heeft hij wel laten zien dat hij dat kon.
Ja, het zijn gewoon hele mooie atleten. Dus daar is het ook gewoon een heel mooi moment. En het is ook wel bijna een beetje... Ik had wel zoiets van... Het is bijna een beetje een berusting dat het nu gedaan is of zo. Echt een doorbraak. En het zat natuurlijk al heel aan te komen. En dan, maar ook weer bij deze marathon ook weer niet. Want het werd wel... Het werd een beetje, zeg maar... Een soort van verluisterd dat ze het misschien zouden gaan doen.
Ja.
Het was heel erg, nee, parcoursrecord.
Ja, parcoursrecord. En als het goed gaat, gaan we voor het wereldrecord, zeiden ze. Dus ik denk dat ja, het toch voor ons, ondanks dat we wisten wat voor toppers er aan de start stonden, het toch een beetje niet helemaal hadden zien aankomen.
Nee, klopt.
Maar ik denk ook dat het ook was omdat het... dat al die toppers tegen elkaar liepen, want ook nog, vergeet ik gewoon te zeggen, ook nog Cheptegei liep, Tola, de Olympisch kampioen op de marathon, en nog wat andere snelle jongens.
Die vergeet je helemaal.
Ja, precies, die vergeet je helemaal, maar die lopen ook gewoon uiteindelijk een stuk minder snel.
Ja.
Maar het was echt stacked. Mm-hmm. En ik had toch een beetje verwacht van, ik denk dat ze het belangrijker vinden dat ze de marathon winnen, dan dat er een snelle tijd wordt gelopen.
Een hele snelle tijd was nodig om dat uiteindelijk te doen.
Ja. Maar wat je wel ziet is dat Sawe begint er dan eigenlijk aan op... ze komen de halve marathon door in 60:28. En dan op 30 kilometer begint Sawe eraan. En eigenlijk kijkt hij gewoon niet meer om. Hij loopt weg, alleen Kjeldja kan volgen. En Kip Limo nog een soort van half, maar die moet op 35 kilometer ook af. Ja, en Kjeldja zit eigenlijk alleen maar in zijn rug. Maar Sawe, hij trekt zich er gewoon niks van aan. Hij blijft gewoon... Hij ziet, Kjeldja zit er nog. Ga ik nog harder? Nou, op een gegeven moment liepen ze een kilometer van 2:35, geloof ik.
Yeah.
Nou ja,
dat is absurd.
Echt, dat zijn baantijden, zeg maar.
Yeah.
Maar dat heeft wel geholpen, denk ik. Natuurlijk heeft dat geholpen. Maar dat hij niet... dat ze niet gingen naar elkaar gingen kijken.
Mm-hmm.
Sawe had echt het vertrouwen van... als ik gewoon maar hard genoeg loop, dan gaat hij er vanzelf af.
Ja.
En hij is gelijk gekregen. Hij moest alleen echt heel hard voor lopen.
Ja. Ja, we nemen dit een maand later op.
Ja, even kijken. Iets minder.
Ja, iets minder dan een maand. En nog steeds voelt het wel een beetje... absurd.
Ja. En het is ook absurd natuurlijk. Weet je, hoe lang is die... is die 2 uur marathon nu al een ding?
Mm-hmm.
Ik denk dat het misschien wel even goed is om een beetje de geschiedenis van de marathon te schetsen.
Ja.
Om aan te geven van hoe bijzonder dat is. Want ja, het is nog helemaal niet zo lang geleden dat er nog niet eens onder de 2:3 werd gelopen. En nu lopen ze al zoveel harder. Ik heb eerst wel een vraag voor jou. Wanneer denk je dat de eerste sub-3 marathon was?
Je vroeg me, voordat we gingen opnemen, vroeg je dit al. En dus ben ik er even over na gaan denken. Ik vind het moeilijk, maar sinds wanneer ze echt marathons zijn gaan meten qua tijd. Dus ik denk iets van 1920.
Iets eerder. 1908
Oké. Okay.
Johnny Hayes op de London Olympics. Hij liep 2:55:18.
Oké. Okay.
Dan krijg je de eerste sub 2:30. Was daar zit 19:25.
Oh, oké, okay. Dat is best wel snel daarna dan.
Ja, dat is niet heel veel. Nee.
Maar het werd natuurlijk toen ook waarschijnlijk sneller achter elkaar meerdere marathons gelopen.
Dat denk ik, ja. Albert Michielsen liep 29:01.
Ja.
Ja, en dat record dat evolueert zich langzaam door. En de eerste 2:05 wordt door Paul Tergat gelopen in 2003.
Mm-hmm.
Dan krijg je natuurlijk Haile Gebrselassie, die voor het eerst onder de 2:04 loopt. Volgens mij was dat 2008. Ja, en dan gaat het door naar Dennis Kimetto. Dat is eigenlijk de laatste voor Kipchoge.
Ja.
Die loopt 2:02:57 voor het eerst onder de 2:03. Ja, en dan krijg je natuurlijk een beetje het Kipchoge-tijdperk. En mm-hmm. dat is wel echt waar het interessant wordt. Want ja, ik denk dat toch wel velen hem beschouwen als de beste marathonloper aller tijden.
Ja, maar dat kan ook snel veranderen. Maar ik denk nog steeds wel, gewoon een paar palmares. Ja.
Palmares, hij heeft natuurlijk zoveel marathons gewonnen.
Ja.
Ik denk voordat hij een beetje echt over spieken heen was, toen had hij op een gegeven moment een statistiek van de 12 marathons of zo die hij won.
Mm-hmm.
Of die liep, had hij er op 2 na of op 1 na had hij ze allemaal gewonnen.
Ja.
Ja, en hij was ook de geknipte man om dat wereldrecord aan te vallen.
Mm-hmm.
Eigenlijk voordat hij het wereldrecord heeft, komt Nike met een project, Breaking 2.
Ja.
Toen op dat moment was het wereldrecord dus 2:02:57 van Kimetto. En Kipchoge zijn PR was 2:03:05. Hij had een paar seconden er maar boven. Ja, en ze proberen daar voor het eerst onder die 2 uur te lopen.
Ja, als we op Monza.
Ja, op Monza, op het Formule 1 circuit inderdaad. De wetenschappers betrokken bij dat evenement, die zeiden, als we deze lijn doortrekken, wordt de eerste sub 2 uur marathon in 2075 gelopen. dus ja, zij zeggen eigenlijk van, het is onmogelijk om het nu te doen.
Ja.
En toch gaan ze het proberen. Samen met 2 andere Nike-atleten, volgens mij degene die op dat moment het halve marathon wereldrecord had, Sersanay Tadesse en nog een Ethiopiër, die had de Boston Marathon gewonnen, Lelisa de Sisa, en Kipchoge dus.
Ja.
En hij komt eigenlijk akelig dichtbij. Hij loopt 2:25 seconden.
Mm-hmm.
En ik denk dat hij tot 35 kilometer of zo op schema lag. Wat hierbij wel vermeld moet worden is dat het was niet legaal. Want ze liepen ten eerste rondjes. En er voegden steeds hazen in en uit.
Ja, dat is helemaal gecoördineerd.
Klopt, ja. Klopt. Dus hij had constant mensen voor zich lopen. En dan ook in een speciale vorm. Waardoor het weer aerodynamischer zou zijn. Maar hij komt akelig dichtbij. Eigenlijk prime Kipchoge op de marathon.
Dat was denk ik de eerste keer dat ze carbonschoenen gebruikten, of niet?
Ja, dat was misschien wel het grootste.
Ja.
De grootste verandering die er was. Dat was het begin van de carbonschoenen. We hebben het over 2017 hier trouwens.
Ja.
Misschien nog wel belangrijk om te benoemen. Maar Kipchoge laat zien dat je het dus akelig dichtbij kan komen. En vervolgens komt er eigenlijk de jaren na 2017. Dan krijgen we eigenlijk de beste Kipchoge.
Mm-hmm.
Want een jaar later verbreekt hij het wereldrecord. Echt wel met een grote hap. 2:01:39 loopt hij. En uiteindelijk haalt hij er nog eens iets van af met 2:01:09. Tja, iedereen is eigenlijk wel benieuwd van, als ze nog een keer zo'n project zouden doen, gaat hij dan halen?
Mm-hmm.
En die komt er dan ook. De Ineos 159
was
Challenge.
Was hij niet voor die 2:01?
Ja,
09,
ja, volgens mij wel. Volgens mij kwam de 2:01:09 daarna nog.
Ja.
Maar goed, hij had dus het wereldrecord. En ze willen het nog een keer proberen, want nu is Kipchoge in zijn prime. Het grootste verschil, nu is er publiek bij aanwezig. Bij de Breaking 2 niet.
En de haast zijn nog gecoördineerder qua... Het gaat om één persoon, dus ze konden het echt nog beter op hem inrichten.
Klopt. Het is nu helemaal om Kipchoge heen gebouwd.
Ja.
Hij is de enige atleet die het doet. En hij heeft gewoon echt tophazen zoals de Ingebrigtsens liepen. En nogal wat
grote atleet van Nike.
Ja, het was wel weer door Nike opgezet inderdaad. Maar vooral het grootste verschil is, er is publiek bij aanwezig. Het is in Wenen.
Mm-hmm.
En Kipchoge zei van, ja, uiteindelijk is dat het misschien wat belangrijkste voor mij, dat ik aangemoedigd word.
Ja.
Ja, en dit keer had hij het. 1:59.40.
Ja.
En hij laat zien dat het kan. En dat was wel echt iets heel bijzonders. Ik weet nog dat ik daar naar keek.
Ja, dat was ongelooflijk, ja.
Ja, dat ik echt kippenvel had.
Ja. Ja, dat moment dat je door had, dat het gewoon ging doen. En gewoon de kilometers kwamen, bleven toen komen. En dat het evenement was gewoon zo goed opgezet qua hoe het in beeld gebracht werd. En ja, de marketing was daar voor heel goed. En het was zo'n gehyped evenement dat het wel... Ja, ik denk achteraf haalde het misschien nog wel een klein stukje af van waar we het vandaag over hebben. Over dat het nu officieel verbroken wordt.
Ja.
Maar ja, dat was wel zo'n doorbraak. Dat, ja, dat is ongelooflijk al.
Ja, ja. En het wekt eigenlijk ook meteen de vraag... Kipchoge laat eigenlijk zien dat het kan.
Ja.
Hij creëert de opening naar de eerste officiële sub 2. Want ook deze telde dus niet officieel. Omdat er ook weer constant hazen in en uitvoegen. En omdat ze rondjes lopen. Maar nu is wel de vraag...
Ja, en hij had nog prototype schoenen. Ja, voor mij zaten er...
Het waren de allereerste Alphafly's, geloof ik. En die waren
er staat voor mij nog meer carbonplaten in dan normaal gesproken.
Ja. Ja, het was een niet legale schoen in ieder geval. Nee. Nu is de vraag, wie gaat de eerste zijn die hem in een legale marathon gaat lopen?
Mm-hmm.
En hoe lang gaat het nog duren?
Ja.
Ja, ik hoopte eigenlijk wel dat Kipchoge het ook zou doen.
Ja, dat hoopte ik ook.
Ja, het is gewoon de perfecte marathonloper. Als iemand het mag doen voor mij, dan was hij het.
Mm-hmm.
Maar dat lukte me nog van niet. Hij komt er niet meer aan. Hij heeft volgens mij nog wel een paar keer geprobeerd, maar...
Hij heeft dan die 2:01.09.
Ja.
En voor mij is hij daarna nog wel... geprobeerd in Berlijn vast nog een keer.
Ja, in Berlijn heeft hij nog een keer geprobeerd.
Toen liep die 2-2. Vond hij harder, of niet?
Nee, toen won hij wel in 2-2. Toen viel hij gewoon stil ook het tweede gedeelte.
Hij is nog een keer verloren van Bekele, volgens mij, toch?
Nee, niet in een rechtstreekse wel.
Oh, oké.
En dan komt er eigenlijk een nieuwe ster... komt naar boven. Kelvin Kiptoen.
Ja, die was er eigenlijk ineens.
Die was er ineens. Die spande gewoon in.
Ja.
Die loopt in Valencia. Ja, eigenlijk niemand kende hem, want hij had ook niet echt een achtergrond op de baan.
Nee.
En hij wint de Valencia Marathon in 2:01.53, wat toen een parcoursrecord was.
Mm-hmm.
Wij dachten toen allebei wel van, ja, wie is dit?
Ja.
We hadden ook wel zoiets van, oh, het is ook zijn debuut. Hij is nog jong. Want hij was 21 of zo.
Ja.
Toen, dit kan wel eens een goede worden. En vervolgens loopt hij een paar maanden later in Londen. Verbreekt hij het parcoursrecord en loopt hij voor het eerst de tweede helft van de marathon onder het uur.
Ja.
Dus op schema voor een sub 2. Hij loopt de 2:01.25 uiteindelijk. En ik denk toen dat we wel zoiets hadden, oké, dit is wel echt de next big thing.
Mm-hmm.
En later dat jaar, we hebben het nu over 2023. Of was het 24? 23. Het was het jaar voor de Spelen.
Hm.
En dan loopt hij, daar verbetert hij uiteindelijk het parcoursrecord in Chicago naar 2:35.
Ja.
En toen
had denk ik iedereen zoiets van, dit gaat hoe dan ook gebeuren in het komende 2 jaar. En dat gaat Kiptoen zijn.
Dat gaat Kiptoen zijn, want ook hier liep hij best wel weer een flinke negative split. De eerste helft ging in 60 minuten en 48 seconden. Dus je zou een negative split hoeft denk ik niet per se verkeerd te zijn, maar dit was wel dit was wel echt een flinke.
Ja.
Waardoor het niet ideaal was. Dus Kiptoen is een ongelooflijk talent op de marathon, dat blijkt wel. Hij loopt weken van rond de 300 kilometer per week, dus hij kan ook echt ontzettend veel aan.
Mm-hmm.
En hij wordt geschrikt voor de Rotterdam Marathon.
Ja.
Met ook echt een vermelding van, ik wil voor de sub 2 gaan.
Ja.
Ik denk, ja, wij vonden dat heel leuk. Ja, Rotterdam Marathon.
Ja, dat leek heel vet te worden.
Ja, daar moeten en kunnen we bij zijn.
Ja.
Tragisch genoeg komt begin 2024 het nieuws naar buiten dat Kelvin Kiptoen samen met zijn coach is omgekomen in een auto-ongeluk.
Ja.
Vreselijk natuurlijk. En zijn eigenlijk die kansen ineens weg. En ja, dan komen we eigenlijk in een soort gebied waarin het even zoeken is van ja, wie gaat het nu doen? Mm-hmm. Want Kiptoen was echt wel een stuk beter dan... die stak er echt wel met kop en schouders bovenuit. En Kipchoge was niet meer in zijn prime.
Nee, die zakte weg qua tijden. En heeft eigenlijk niet echt meer een goede marathon kunnen lopen.
Nee, nee, Kiptoen pakte eigenlijk perfect getimed het stokje over.
Ja.
En dus krijgen we een jaar of twee dat niemand in de buurt komt. Totdat Sebastian Sawe eigenlijk opduikt.
Mm-hmm.
Hij was al in 2023 wereldkampioen geworden op de halve marathon. En hij had al wat meer snelle halve marathons gelopen. Volgens mij is per 58-0 of zo. Ja, en hij maakt net als Kiptoum zijn debuut in Valencia. Ja, en hij loopt ook gewoon katerap. Hij loopt 2-2 in 2 seconden, geloof ik.
Ja.
En dus hebben we opnieuw zoiets van... Oké, we hebben weer een talent mm-hmm. op de marathon. En eigenlijk net als Kiptoum, nu ik het zo vertel... Eigenlijk... de verhaallijnen zijn wel heel erg gelijk. Want in zijn tweede marathon loopt hij ook in Londen een hele snelle tijd. 2-2, hij wint in een erg sterk veld. Londen is eigenlijk altijd een sterk veld.
Ja.
En iedereen had zoiets, oké, dit is de nieuwe ster op de marathon. En hij gaat naar Berlijn. Misschien wel het snelste marathonparcours wat er is. Vaak wereldrecords gelopen.
Mm-hmm.
En ja, ik had wel zoiets van, oké, ik denk dat hij in Berlijn het wereldrecord gaat verbreken.
Ja, ik denk eigenlijk van alle wereldrecords. Ik weet niet waar Terkel liep, maar Selassie...
Ook in Berlijn.
Ja, dus ja. Alles tot Kiptoum was Berlijn, volgens mij.
Ik heb het lijstje hier voor me, inderdaad. Berlijn, 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 Chicago, Londen.
Ja.
Het is bijna allemaal in Berlijn, inderdaad.
Ja,
ja, en ik had ook wel zoiets van, oké, ik denk dat Sawe wel het wereldrecord... Kan gaan aanvallen in mm-hmm. Berlijn. Maar hij heeft geen geluk. Het is die dag ontzettend warm in Berlijn. Volgens mij 27 graden.
Ja.
Hij gaat wel weg op ook rond de 2 uur. Volgens mij kwam hij rond de 60 minuten door. Maar ja, hij valt gewoon stil in de tweede helft. Begrijpelijk ook, denk ik.
Ja.
Dus ja, de 2 uur moet op zich laten wachten. Ja, en dat brengt ons bij de Londen Marathon.
Ja. Perfecte deelnemersveld vooraf gezien.
Ja, je hebt Kiplimo, ja. De snelste op de halve marathon. Nou, je hebt Sawe natuurlijk. En je hebt Kjeltja, die zijn debuut gaat maken. Alleen dat was natuurlijk even afwachten. Ja, ik had sowieso heel veel zin in deze marathon, want het is gewoon echt toppers aan de start.
Ja, het was wel echt... Londen heeft dat betreft had goed zijn werk gedaan met... Ook Tola aan de start en dan Cheptegei ook. Dat je gewoon zag een 5. Ja, Cheptegei tot dusver de marathon niet.
Ja, maar wel gewoon de Olympisch kampioen op de 10 kilometer.
Ja, dus je weet het maar nooit. Je had wel echt gewoon 5 jongens waarvan je dacht van ja, wat kunnen die? En dan ja, op dat parcoursrecord en eventueel wereldrecord. En dan, ja, dan dat was wel gewoon een hele... Van tevoren al een hele vette race om in de gaten te blijven houden.
Absoluut. En echt een beetje, dit zijn wel echt de nieuwe sterren op de marathon, denk ik.
Ja, ja.
Want die misten we de afgelopen jaren wel een beetje, vond ik.
Mm-hmm.
Ja, en nu, het is wel leuk nu.
Want je hebt vooral de breedte eigenlijk.
Ja, want je hebt nu, de afgelopen jaren hadden we dan of Kipchoge die er boven uitstak, of Kiptoum die er boven uitstak. En nu hebben we echt gewoon, het zijn ook nog uit 3 verschillende landen. Hè? Een Keniaan, Sawe, een Ethiopiër. Ja. Kjeltje en een Oegandees, Kiplimo.
Ja.
Ja, die zijn gewoon echt aan elkaar gewaagd.
Ja.
En dat zag je ook in deze marathon. Dat was prachtig. Ja, en het gebeurt gewoon. Ze, niet alleen Sawe, maar ook Kjeltje loopt onder de 2 uur. In zijn debuut. Ja, het klinkt...
Absurd.
Ja, ja, het is, je kan het je eigenlijk niet voorstellen. Ja, wat vind je daar eigenlijk van?
Ja, vrij absurd. En... Ja, achteraf kan je het bijna een beetje verklaren in de zin van dat hij overal, alles wat hij, op elke afstand is hij wereldtop.
Ja.
En de wereldtop is nu zo goed dat ze dus, nou ja, van 2-0 naar 1-59 nu kunnen lopen. Maar bij iedereen zie je dat de eerste marathon bij lange na niet zijn beste is. En als je dan je eerste marathon onder de 2 uur is, ja, dat is zo... dan denk je wel van, wat kan er dan nog meer?
Ja, het is wel, hoe heet het, angstaanjagend haast om te bedenken hoe hard hij dan misschien wel niet kan lopen op, ja. op die marathon.
Het is gewoon zo'n, ja, het is niet te beseffen hoe hard hij eventueel nog kan lopen als je hem doortrekt qua exponentieel van Sao. Als je dan bedenkt dat je hem ook door kan trekken in de zin van dat Kiblimo... hoeveel heeft Kiblimo eraf kunnen lopen?
Dit was Kiblimo's derde marathon.
Ja.
Hij debuteerde in 2:33 of zo, 2:23. Ja. Toen ging hij naar 2:22. Ja, nu 2:00:28. Ja, het valt een beetje... het wordt een beetje onderbelicht eigenlijk doordat die eerste zo snel lopen in onder de 2 uur. Maar hij loopt ook al onder het oude wereldrecord en haalt een enorme hap ook inderdaad van zijn PR af.
Ja, en Sauer dus ook bijna 2,5 minuut.
Ja, meer dus dan 2,5 minuut.
Ja, dus dan, als je dat dan bedenkt, dat Kiel zei dat, als je dat zo vergelijkt en denk tegen elke marathonloper afzet... ook met een gast die we straks gaan spreken, Noah Schutte. Die ook die lijn naar beneden heeft in kunnen zetten. Ja, dan je denkt gewoon, het gaat sowieso harder als je het gewoon vergelijkt met anderen. Dus ja, kan je dan ook onder de 1,59. En ja, dat is gewoon wel absurd om te beseffen.
Ja, het is echt... Het is echt angstaanjagend snel.
Ja.
Over Kjeldtje gesproken. Tot vorig jaar had hij nog het wereldrecord op de mijl indoor staan.
Ja.
Ja, dat is wel... Als hij dit een jaar eerder had gedaan, had hij gewoon en het wereldrecord op de mijl. En hij had onder het wereldrecord gelopen op de marathon tegelijk.
Ja.
Maar om zijn range even aan te geven. Hij loopt dus 1500 meter indoor in 3:31. Mm-hmm. Terwijl dat hij in diezelfde race... Hij loopt nog door, want hij loopt daar tussen de mijl. In 3:47.
Ja.
Hij heeft een PR staan op de 3000 meter van 7:23. Ik denk dat de zevende of achtste snelste tijd ooit is.
Ja.
Hij heeft een PR staan op de 5000 meter van 12:38. Volgens mij is dat de vijfde snelste tijd ooit.
Mm-hmm.
Op de 10.000 meter heeft hij 26:31 staan. Maar top 5 snelste tijden ooit.
Ja.
Op de 10 kilometer op de weg heeft hij ook 26:31 staan. Dat is de tweede snelste tijd ooit. Op de 5 kilometer op de weg heeft hij 12:52 staan. Ook de tweede snelste tijd ooit. Op de halve marathon heeft hij 57:30 staan. Ook de tweede snelste tijd ooit. En op de marathon heeft hij 1:59:41 staan. Ook de snelste tweede tijd ooit.
Ja.
Dus hij is ook een soort van eeuwige tweede.
Ja.
Het is ergens wat...
Best lange afstand lopen altijd.
Nou ja, als je het op PR's... Het is natuurlijk moeilijk vergelijken, omdat je ook dingen als carbon schoenen en zo erbij krijgt.
Ja, maar ja.
Qua tijden nu, hij heeft een immens goede lijst aan tijden. En het is echt heel bijzonder dat iemand die zo goed op een 1500 meter is, ook zo goed op een marathon kan lopen. Mm-hmm. Dat zie je eigenlijk nooit.
Nee, Kipchoge was natuurlijk meer 5 en 10.
Ja, klopt. Ja, Kipchoge en Bekele deden het inderdaad wel ook goed op die afstanden.
Ja.
Maar goed, dit is...
Het is dan een stukje harder. Mel wereldrecord.
Kjeldtje verbreekt trouwens in Londen ook het Ethiopisch record. Dat pakt hij af van Bekele.
Mm-hmm.
Hij loopt er precies 2 minuten vanaf.
Ja. dat is ook wel een interessante, want je hebt natuurlijk sinds Haile waren het alleen maar Kenianen.
Ja.
En...
Klopt, en toen kwam Bekele ooit heel dichtbij.
Dus zijn ze best wel achtergebleven, zo in die zin, tussen haakjes achtergebleven, de Ethiopiërs. Want Bekele heeft natuurlijk wel gewoon heel hard met 2:01:40.
Ja.
Wat toen bijna wereldrecord was.
Ja, 2:01:41 en toen kwam die 2 seconden tekort voor het record van Kipchoge.
Ja, maar dat is dus best wel, dat uit Ethiopië dus niet echt verder tussen Bekele en dan nu Kjeldtje. Is het gewoon niet harder gelopen en zijn niet echt... Ja, Tola was natuurlijk heel goed, maar die kwam niet in de buurt van die tijden.
Nee, die is vooral in die strijdmarathons is hij wel echt goed, ook het parcoursrecord in New York. Maar hij loopt Ook trouwens in deze race wel een PR. Mm-hmm. Maar dat is dan 2:02:59. Dat is dan ja, eigenlijk een toptijd. Maar ja. Wel echt nog een heel stuk langzamer.
Ja, en dat zijn er gewoon, hoe meer statistieken je opnoemt over deze marathon en de buiten, hoe absurder het wordt. Want 2:02:59 is gewoon zo snel. Maar het is gewoon 3,5 minuut langzamer dan het wereldrecord.
En je wordt er gewoon vijfde mee in deze race.
Ja, ja.
Ja, je raakt er niet over uitgepraat hoe snel dat ze hier hebben gelopen. Maar ja, dat zo'n debutant zoals Kjeltje zo even, hij heeft het natuurlijk heel goed voorbereid. Maar dat hij dit kan in zijn debuut en sowieso dat er nu onder twee gelopen is. Mm-hmm. Wat zegt dit over de marathon?
Dat er nog heel veel te ontwikkelen valt, denk ik.
In?
Hier komen we later nog op terug met Tom, die we straks gaan spreken. Mm-hmm. Maar er zijn gewoon nog dingen vanuit het wielrennen, bijvoorbeeld zoals voeding. En ook überhaupt professionele begeleiding, denk ik, dat de laatste jaren zoveel beter is geworden bij atleten. En dat is dan alleen nog maar bij de top zo. Ik denk dat zo'n project als wat Kipchoge heeft gedaan, Het was toen mogelijk om die 1:59:39 te lopen. Of 1:59:40.
Ja.
Te lopen omdat het zo goed begeleid was. En dat alles dus tot het puntjes uitgezocht is geweest. En dat is bij Kjeltje voor mij nu ook zo geweest.
Ja.
Dat ze vrij weinig aan toeval over hebben gelaten.
We kwamen hele voedingsstrategie kwamen wij tegen. We zullen wel even een link zetten in de show notes.
Ja.
Maar daar wordt perfect beschreven hoe hij wat hij heeft genomen tijdens de race, maar ook wat hij in zijn voorbereidingen eigenlijk allemaal aan heeft gedaan. Hè?
Ja, en dat is zo tot het puntje uitgezocht dat alles wat ze konden controleren, hebben ze proberen zo goed mogelijk te controleren. Door inderdaad te kijken van oké, hoeveel voeding heeft Kjeltje nodig? Hoe kunnen we zijn energie gebruiken en de dingen die hij tijdens de marathon gebruikt, zijn koolhydraten, vetten en die samenstelling. En hoe kan je dan zorgen dat je voor hem de beste samenstelling hebt van qua gebruik, dat hij zoveel mogelijk energie tot zijn beschikking heeft.
Ja.
En dat is zo tot in de puntjes uitgezocht en daarna ook naar gehandeld in trainingen, dat hij dat heel erg goed duidelijk het werd in de gaten werd gehouden hoeveel die moest eten elke dag. Om te zorgen dat hij bij elke training zijn energiesystemen gebruikte, dat het de prikkel van de training behaalde. Door tijdens de intensieve trainingen heel veel koolhydraten te eten. En voor mij bij langere duurlopen wilden ze er ook wel op focussen dat hij zijn vetverbranding gebruikte. Dus dan was het soms ook dat ze daar meer op stuurden, dat hij dat ging doen. Maar ook heel goed in de gaten houden dat hij wel genoeg kan blijven eten, zeg maar. En dat was zo precies in de gaten gehouden. En dat werd dan ook door een bedrijf gedaan wat ik eerlijk gezegd nog niet kende voor dat.
Nee, het was een beetje een. Ik ken het ook nog niet. Santa Madrero. Madreco.
Ja, en dat had ik voor. Zeg maar totdat Kjeltje over de finish kwam en een flesje had van dat Santa Madrero. Had ik er nog nooit van gehoord.
Nee, ik ook niet. Maar ze weten wel wat ze doen in ieder geval.
Ja, en ik denk ook dat het een hele slimme marketing manier is. Want anders was ik er nooit achter gekomen dat het bestond.
Ja, je moet gewoon even iemand hebben die onder de 2 uur loopt. En dan,
ja, en dat kost waarschijnlijk heel veel geld voor ze.
Ja.
Maar ik denk wel dat de investering waard is geweest. Want nou ja, je gaat toch checken wat voor bedrijf het is.
Precies, ja. even kijken, waar wilde ik dan naartoe? Is dit dan de denk je de grootste winst uiteindelijk, die voeding? Want ja, we hebben natuurlijk ook de carbon schoenen.
Ja.
Het gaat er wel om 2 Adidas atleten die onder 2 uur hebben gelopen. En Adidas heeft ook voor deze marathon een nieuwe schoen op de markt gezet eigenlijk. De naam moet je even schuldig blijven nu. Maar in ieder geval, de eerste Adidas carbon schoen onder de 100 gram.
Mm-hmm.
Dat is echt heel licht.
Ja.
Maar goed, verder, over het algemeen, carbon schoenen zijn natuurlijk al wel een tijdje.
Mm-hmm.
Waar zit die grootste winst, denk je, in?
Ja, wat ik zelf denk is dan de combinatie wel. Ik denk dat je met carbon schoenen kan je beter trainen. Dat je harder kan trainen, je kan meer trainen. Dat voornamelijk, meer trainen. En dan in combinatie met de voeding... Dus ik denk dat je meer uit training kan halen, zodat je, omdat je beter herstelt. Je kan langer lopen, omdat je meer energie tot je beschikking hebt. Omdat je beter erbij kan eten. En dat, nou ja, dat is voor Sauer dan met Marathon en voor Kjeltsja met dat Santa Madrego. En dat is ja, van de laatste week eigenlijk niet hoe die samenstelling is. Maar in ieder geval die samenstelling qua voeding, wat in het wielrennen al heel lang zo is. Die 1 staat tot 8. Van 1 glucose staat tot 8 fructose, zodat het beter opgenomen wordt in je lichaam.
Is dat ook wat Morten heeft?
Ja, ja. En dan die hebben dan nog zo'n hydrogel, dat het nog beter door je systeem gaat, zeg maar. Dat hebben meerdere bedrijven nu al. Maar ik denk die combinatie van schoenen en voeding zorgt er gewoon voor dat je veel meer kan lopen. Nu is het bij Kjeldsen een beetje onduidelijk of je dat ook echt hebt gedaan. Volgens mij wel, maar ze hebben wel het heel rustig aangepakt alsnog. Uh-huh. Maar ik denk dat Kjeldsja in het verleden al heel veel heeft gelopen. Dus ja, ik denk dat hij die basis al wel heeft.
Ja, wat wij ook al zeggen, van hij gaat al zo lang mee.
Ja.
Ik denk inderdaad, en hij is eigenlijk nooit geblesseerd, voor mijn gevoel.
Nee.
Tenminste, elk baanseizoen was hij er wel weer. Stond hij er en was hij goed. Dus hij heeft wel gewoon al jaren consistente training. En ik denk dat je dan inderdaad, dat het dan minder belangrijk is dat je dan nu voor de marathon ineens een hele grote stap in kilometers gaat maken.
Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij onder Salazar niet meer dan 180 kilometer liep.
Nee, dat is ook alweer zo inderdaad.
Dus ik denk dat, en onder Robbery, de coach van Sivan Hassan.
Ja, daar hebben die ook nog bij onder heeft getraind inderdaad.
Die lopen ook wel veel. Ja. Dus ik denk dat hij die basis al lang geleden heeft gelegd.
Ja.
Maar ja, dus ik denk dat die combinatie, dat het gewoon zo'n doorbraak geeft. En ik denk dat ik dat voor onszelf ook wel kan zeggen, dat zodra je, er is gewoon veel meer bekend over voeding, dat je gewoon heel veel moet eten. En als je heel veel eet, dan kan je de trainingload veel beter aan.
Ja, ja.
Dus ik denk dat, en dan helemaal ook met schoenen, dat als je, wij doen dan nu op de dinsdag bijvoorbeeld, we doen altijd duizendjes of een variant daarop, dus 800 of 1200 of zo. Omdat we carbon schoenen aan doen, kunnen we meer duizendjes doen.
Ja.
Terwijl we dezelfde vermoeidheid hebben aan het einde van de training en vooral de volgende dag.
Ja, ja, ja.
Maar
ik merk het ook wel. Ik ben inderdaad nu, ik zat te denken van ja, wat leer ik hier nou voor mezelf uit die sub-2-uur marathon? En dat is ook inderdaad wel, als je dan naar die voedingsstrategieën kijkt, het is wel inderdaad dat stukje voeding wat ik meeneem van dat. Dat echt wel gewoon veel helpt. En ik denk gewoon echt wel meer dan we misschien zelfs nog denken. En ik merk het ook gewoon wel bij mezelf. Sinds dat ik meer door trainingen heen ben gaan eten. Ik kom gewoon frisser aan het eind van de training.
Mm-hmm.
En je merkt het misschien nog niet eens zozeer. Je hebt een zware baantraining gehad. Je merkt misschien nog niet eens zozeer na de training. Want ja, je bent uiteraard wel moe.
Ja.
Maar ik denk vooral, je merkt vooral de volgende dag met opstaan.
Ja.
Dat scheelt uiteindelijk gewoon een hele hoop. Als je dat gewoon consistent kan doen en daardoor consistent beter kan trainen.
Ja.
Daar geloof ik wel heel erg in. Wat me ook opviel, want niet alleen het team van Kjeldje, maar ook Morten heeft de voedingsstrategie voor de marathon van Sawe gedeeld. Het viel ons op dat hij ook bicarbonaat neemt van tevoren. Hij neemt dat dan om 6:15. En dan staat erbij van dan piekt het zeg maar op het moment dat hij start. Ik vind dat wel interessant. Hoe heet het? We gebruiken het zelf allebei ook.
Mm-hmm.
Maar dat is echt voor aanzienlijk kortere afstanden. En wat bicarb doet is dat het zorgt voor dat je beter je lactaat kan bufferen.
Ja.
Maar ja, ik vraag me af waarom ze het hebben genomen. Want je maakt niet echt lactaat aan, dacht ik, op een marathon.
Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik denk misschien de laatste paar kilometers. Je bouwt wel uiteindelijk de laatste paar kilometers melkzuur op, denk ik.
Ja, maar dan is het gek dat ze het dat ze zeggen van peaks at the start.
Ja, maar als je die grafiek ziet, en ik had het gevoel dat ze dat aangepast hebben. Maar als je naar de planner gaat van Mountain, dan zie je die grafiek. Je hebt wel een piek, maar daarna
blijft hij redelijk gelijk.
De 5 uur daarna of zo is hij eigenlijk gewoon, ja, zit er net onder, maar er zit eigenlijk heel weinig verschil in.
Ja, ja, ja.
En voor mij is die range nog best wel groot. Dus volgens mij, ik denk wel dat het, ik denk dat, zeg maar, als je het wel op de piek wil hebben op het moment dat je er gebruik van wil maken, dus op 35 kilometer of zo, gok ik. Mm-hmm. ja, dan moet je hem dus kwartier tot half uur voor de start nemen, volgens die planner. Maar dat lijkt me niet fijn.
Nee, dan zit je met, want ja, wij, uit onze eigen ervaring, ja, je neemt die bicarb tot je.
Ja, je moet altijd herstellen van de bicarb.
Ja, ja. Het is wel een heftig goedje.
Ja.
En ja, ik ga er in ieder geval altijd enorm van boeren.
Ja.
Dus ja, misschien is dat het ook wel inderdaad.
Ja.
En ja, misschien is het wel, zijn het wel gewoon die laatste procentjes waar ze het zeker van het onzeker willen nemen van, ja, mocht er dan toch iets van lactaat op bij komen kijken, ja, dan zijn we erop voorbereid.
Ja.
Ja, maar ik vond het interessant in ieder geval.
Ja, ik ook. Ook interessant om te zien dat ze bij carb 12 nemen.
Ja, de allerlichtste doos.
Ja.
Ja. Ja, ja. Maar Sawe, ja,
zijn kleine mannetjes.
Ja, hoeveel weegt Sawe? 55 kilo of zo?
Misschien minder, denk ik.
Misschien nog wel minder. Ja, Kjeltja weet ik in elk geval, die weegt 59,9.
Ja.
Nee, dat is even zwaar als ik weeg. En ik denk dat het 2 keer zo lang is als ik ben.
Ja,
ja, dus het zijn, ja, het zijn dunne mannetjes.
Ja.
Ja, zullen we eens gewoon wat experts op de marathon gaan rondbellen? Ik denk dat we hier zelf wel heel veel over kunnen zeggen en gissen. Maar uiteindelijk hebben wij er allebei nog nooit één gelopen.
Nee.
En allebei een mediocre halve marathon.
Ja, klopt. Ja, dus daar kunnen we ook al niks over zeggen.
Nee.
Dus dat lijkt me een goed idee.
Ja. Ja. Oké, laten we gaan bellen. Eerst Noah Schutte doen?
Ja, is goed.
Top. Aan de andere kant van de lijn, helemaal vanuit Japan, is hij bij ons te gast, Noah Schutte. Liep in Rotterdam, marathon liep hij voor het eerst onder de 2:10. En een dik persoonlijk record van, als ik het goed zeg, 2:09:28.
Ja, dat klopt.
Dat klopt. Top. Welkom, Noah.
Dankjewel. Leuk te zijn.
Ja, want jij als nu ondertussen als echte marathon-expert... waren wij heel benieuwd wat jij vond van de 2 uur marathon, waar deze aflevering over gaat. Dus ja, misschien eerst maar even heel breed beginnen. Hoe heb je dat beleefd?
Ja, ik zat dus ook tijdens de London Marathon al in Japan. In Kyoto op dat moment. En ik was eigenlijk, we waren gewoon de hele dag een beetje toeristische dingen aan het doen. Alleen in Japan hier loop ik 7 uur voor op Nederland, dus 8 uur voor op Londen.
Ja.
En dus voor mij was het avond toen de race bezig was. Dus toen heb ik vooral even mijn bio erbij gepakt en ben ik gaan streamen, zeg maar, terwijl ik door Kyoto liep en ook lekker ging eten en zo. Dus ik heb het eigenlijk op de stream allemaal meegekregen en ja, het zat er wel, er was wel een goede kans dat het zou gaan gebeuren, dus daarom wilde ik het ook niet missen.
Ja.
En ik heb het dus op die manier wel goed meegekregen, ja.
Nice. En had je al snel in de race door van dit gaat hem worden?
Ik moet zeggen dat ik, wat wel lastig is van die 2 uur, denk ik, is dat tot nu toe is eigenlijk bijna elke poging gaan ze wat conservatief van start. Dus ze gaan niet proberen echt een 60-0 te splitten halverwege. En ik denk dat dat juist ook wel een goede manier is om dat te doen, om het te doen. Maar dat maakt het wel extra spannend.
Ja.
Omdat je toch, als ze dan doorkomen in, ze gingen 60,5 denk ik.
Ja, ja, dat klopt, 60,28 geloof ik.
Ja, dan denk je wel meteen, oh, dan moeten ze wel onder de 59,30 voor de tweede helft. En dat is gewoon wel gewoon heel hard. Dus dan, ja, daardoor twijfel je eigenlijk wel. Maar dat maakt het juist ook wel mooi. Dus ik weet niet, ik had wel het vertrouwen dat... Ik had echt het gevoel dat Sawe het kon. En hij heeft ook al eerder laten zien dat hij een marathon gewoon heel slim kan lopen. Alleen ja, dat maakt het wel spannend wat mij betreft. Het zat er pas richting het einde toen ze echt hard versnelden, was duidelijk van oké, dit gaat gebeuren.
Ja. Ja, en uiteindelijk, ze lopen dus echt een dikke negative split. En ze halen ontzettend veel tijd nog in. Volgens mij lopen ze de tweede helft in 59 blank of zo. Verbaast dat je?
Ja, nou, ik vind dat wel een grappige statistiek. Want volgens mij inderdaad 59-01 zoiets was de split voor de tweede helft. En er zijn maar zes of zeven landen volgens mij die een nationaal record hebben wat sneller is dan dat. Er is maar één Europeaan ooit die tijd heeft gelopen op een halve. En hij loopt dat nadat hij een 60-30 heeft gelopen al op de halve. Dus dat is gewoon zo knijterhard dat je dat ook wel niet echt voor kan stellen. Tegelijkertijd hebben we het wel hier over jongens die, nou ja, een Sawe, Kipliman, Kutjal, die hebben natuurlijk allemaal op de halve natuurlijk ook wel hele snelle tijden laten zien.
Ja.
Maar dat je zo'n negatieve split kan lopen, ja, is wel heel bijzonder.
Ja.
Wat was je eerste reactie toen je, nou ja, gewoon, je weet natuurlijk dat het op een gegeven moment gaat gebeuren, maar wat is de eerste reactie toen ze over de finish kwamen? Had je toen nog zoiets van, ik ben aan het dromen? Of ja, wat was toen je reactie?
Ja, ik weet het niet. Ik had eigenlijk toen samen over de finish kwam, dacht ik van, oh wow, het is gebeurd en dit is echt heel hard. Maar toen kwam Kajelcha daar zo vlak achteraan en toen zat ik echt even van, huh? Wacht, maak jij niet je debuut? Weet je wel, natuurlijk, ik had hem de hele race zien lopen, maar alsnog was dat wel even zo'n moment van, dat voelde voor mij het meest onwerkelijk. Omdat van tevoren als je had gevraagd, gaat het 2 uur gebeuren? Dan had ik gezegd, nou ja, er is een goede kans dat het gaat gebeuren, kan ook prima dat het niet gebeurt. Maar dat iemand als Kajelcha ook onder 2 uur zou lopen en dat hij daarmee niet eens wint in zo'n race, dat maakt het voor mij wel echt, echt bizar.
Ja, dat eigenlijk, dat is misschien nog wel meer indrukwekkend, hè? Dat hij in zijn debuut gewoon meteen zo'n goede marathon loopt. Want ik denk als jij vanuit je eigen ervaring ook spreekt, dan kun je echt nog wel een stuk sneller als je een aantal marathons achter de kiezen hebt, zeg maar.
Ja. Nee, ja, dat denk ik ook. En kijk, ik denk ook dat voor iedereen is die stap een soort van anders. En er zijn ook wel andere atleten geweest die, volgens mij liep Kip toen in zijn debuut ook 2-0-1 of iets in die trant.
Ja.
En Sawe trouwens ook wel iets van 2-0-2. Ik denk, er zijn echt wel atleten geweest die al zo hard liepen in hun debuut. Alleen, dat blijft voor mij wel heel bijzonder. Je kan gewoon niet precies weten hoe zo'n marathon gaat. En want er zijn ook genoeg atleten, Cheptegei bijvoorbeeld, die heeft, dat is natuurlijk een van de wereldrecordhouder op de 5 en de 10 op de baan, heeft het juist heel moeilijk gehad in zijn debuut. Dus je ziet dat het is zeker niet vanzelfsprekend. En dat je dan in je debuut eigenlijk een wereldrecord loopt, behalve dan dat de Sawe er nog voor zat, dat is, ja, vind ik wel heel bizar, want dat geeft wel het idee dat er ook nog echt wel potentie is om harder te gaan.
Ja. Ja, denk jij, het gaat alleen nog maar harder tegenwoordig. De eerste twee atleten hebben nu onder de 2 gelopen. Maar eigenlijk ook als je in de breedte kijkt, lopen er ondertussen zoveel atleten die onder de 2:10 kunnen lopen. Is de marathon aan het veranderen? Vroeger was het heel erg, tenminste als ik naar marathons keek, dan had je een kopgroep en dan een aantal vielen dan ergens op 35, 30 kilometer, die vielen stil. En het was dan eigenlijk degene die door kon lopen, die won dan. Maar tegenwoordig lijkt niemand echt meer stil te vallen.
Nee, het is eigenlijk wie het hardste kan versnellen. Die...
Ja, ja. Ja, precies. Dat ze gewoon nog zo ontzettend hard kunnen lopen in de tweede helft.
Ja, nee, ik denk wel. Ik denk dat twee dingen zijn. Ik denk aan de ene kant is het zo dat we ook een beetje, hoe zeg je dat? We zien die 2 uur en die sub 2 in die hele harde tijden. En daardoor krijgen we heel erg het gevoel dat iedereen heel hard loopt. En wat mij wel opgevallen is, ook in mijn eigen ervaring met de marathons die ik heb gelopen, is dat als je kijkt naar wat voor atleten aan de start staan en dan welke de finish halen, dan is er alsnog een groot deel dat totaal niet haalt waar ze op weg gaan, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus het gaat een beetje twee kanten op. Aan de ene kant wordt er duidelijk heel harder gelopen door het gemiddelde. Maar tegelijkertijd is de marathon ook weer niet een soort van opeens makkelijk geworden, zal ik zo zeggen. Aan de andere kant denk ik, waar ik wel heel erg achter sta, is dat het lijkt wel alsof vroeger was de marathon misschien iets meer een specialistenafstand. Dus echt een afstand waarvoor je ervaring op moest doen, waarvoor je trainingsjaren in je benen nodig had. Waarvoor je een bepaalde manier van een talent moest hebben om zo'n afstand aan te kunnen. En het lijkt wel dat, ja, door vooral, nou ja, de verbeteringen in schoenen, in voeding, dat het nu voor atleten relatief makkelijker is om de stap naar de marathon te maken. En ook misschien zo'n Kujalcha die dus in zijn debuut al onder de 2 loopt, dat is toch gevoelsmatig echt een baanspecialist. En die kan nu die overstap makkelijker maken. En ik heb het idee dat dat ook een groot component is van dat de tijden zoveel sneller gaan. Dat je een groep atleten hebt die de beste talent van de wereld op de kortere afstanden, die nu op een makkelijker manier eigenlijk die overstap kunnen maken naar de hele marathon. En daarom zien we ook zoveel snellere tijden.
Ja, dat is natuurlijk wel zo. Dat stonden gewoon, dat waren gewoon eigenlijk die eerste drie, die alle drie onder het oude wereldrecord liepen. Dat zijn natuurlijk ook echt gewoon, die hebben op de baan, nou, zagen wij dan niet op de baan, maar wel op de halve marathon echt al toptijden gelopen. Dus dat zijn ook geen kleine jongens.
Ja.
Ja, en ik hoor ik hoor jou dan voeding en schoenen noemen. En misschien kunnen we daar nog wat trainingen aan toevoegen. Dan vraag ik me af, waar denk je dat uiteindelijk de grootste winst in zit? Zijn dat die ontzettend snelle schoenen die volgens mij minder dan 100 gram wegen van Adidas? Of zit dat dan vooral in voeding? Wat denk jij?
Ja, nee, ik vind het wel goed dat je training toevoegt. Want ik denk zelf eigenlijk dat het een combinatie is van allemaal. En dat de schoenen en de voeding er eigenlijk juist ook voor zorgen dat er op training heel veel stappen worden gezet. En dat je dat dan uiteindelijk ook in een marathon ziet.
Ja.
En wat ik daarmee bedoel is dat je met de schoenentechnologie kan je dezelfde training uitvoeren en daar minder impact of korte hersteltijd mee ervaren. Wat dus eigenlijk betekent dat je makkelijker kan herstellen, dus meer kan trainen. Aan de andere kant, je kan ook een training daardoor wat langer maken en daardoor kom je ook wat makkelijker dichter bij zo'n afstand als de marathon. En voor jongens als een Kujalcha die origineel meer van de baan komt, kan ik me voorstellen dat dus die stap eigenlijk makkelijker maakt. Dus je kan makkelijker in trainingen dichter richting die afstand komen en langere trainingen doen. En hetzelfde met voeding. Ik heb het idee dat aan de ene kant wordt voeding wordt steeds meer, daar wordt steeds meer op getraind in trainingen, om dan in wedstrijden ook veel koolhydraten binnen te kunnen nemen. Maar tegelijkertijd denk ik dat, dus niet eens, misschien niet eens heel erg bewust, dat atleten door het nemen van meer voeding in trainingen ook hun trainingen veel beter afronden en ook weer beter herstellen, omdat ze daar de voeding al tijdens de training binnennemen.
Ja.
En al die effecten samen zorgen er gewoon voor dat je in je trainingen veel effectiever kan trainen, want je herstelt sneller en je kan meer aan. En vroeger waren er bepaalde trainingsconcepten als nuchter trainen bijvoorbeeld, waarbij je juist bewust minder koolhydraten binnenneemt om de vetverbranding te trainen. En dat zijn concepten waar ik dan denk dat destijds mensen eigenlijk gewoon te vermoeid van werden en te hard trainden en daardoor juist minder goed konden herstellen. En ook principes als je moet in trainingen, moet je soort van die muur tegenkomen, want dan kan je er in een wedstrijd ook niet tegenkomen doorheen. Dat zijn allemaal wat meer oude trainingsideeën. En ik denk dat eigenlijk bijna een beetje per ongeluk dat door de schoenen en de voeding juist trainingen veel beter uitgevoerd worden en dat er daardoor ook de stap naar een goede race zetten, dat die makkelijker gemaakt wordt.
Ja. Denk je ook dat je, als het even op jouw marathonloopbaan betrekken nog, denk je dat je daarin ook de grootste stap hebt gemaakt door eigenlijk te leren om van de soort van ontwikkelingen in het lopen met die voeding en schoenen, om daar te leren gebruik van te maken? En dan zo je marathontijd af te bouwen naar uiteindelijk die 2:09?
Ik denk zeker dat voor mij helpt. Ik had wel meteen met mijn eerste maat een soort van idee, had ik wel al ideeën hierover. Dus ideeën over hoe ik schoenen goed in kon zetten, hoe ik het best om kon gaan met voeding. Dus ik heb eigenlijk al in mijn voorbereiding op mijn eerste marathon is voeding ook meteen heel goed gegaan. Tegelijkertijd merkte ik zelf ook dat het gebruik van schoenen is dus ook niet zo simpel als ik heb mijn racers of niet. Ik heb zelf best wel een groot aantal verschillende soorten schoenen. En ik heb ook wel een idee over hoe ik die juist wel goed of juist niet goed in kan zetten. Wat ik daarmee bedoel is meer dat je je kan natuurlijk al je tempo trainingen doen op je wedstrijdschoenen. Tegelijkertijd wordt er ook wel gezegd van misschien is het juist beter om af en toe niet te veel carbon te lopen, omdat je dan je dat je bepaalde spieren in je voet en in je benen potentieel minder gebruikt met carbonschoenen. En daar eigenlijk een goede balans in vinden is denk ik iets wat voor elk atleet een soort ontdekkingstocht is. En ik heb zelf daarin gemerkt dat in het begin, ik heb denk ik in mijn eerste marathon heb ik heel erg bewust, omdat ik, ja, ik moest gewoon een stuk meer training aankunnen, ben ik heel erg lief voor mezelf geweest qua de schoenen die ik droeg. Dus dan droeg ik heel veel schoenen met heel dik foam eigenlijk, om ervoor te zorgen dat ik goed herstelde en alle trainingen aankon. Alleen daardoor had ik het gevoel dat ik bij die marathon, niet alleen daardoor, maar deels daardoor de afstand nog niet helemaal aan kan. En op basis daarvan maak je dan weer aanpassingen in je volgende trainingsopbouw. En ja, dus ik heb het idee dat je daarin leer je aan de ene kant de marathonafstand zelf, maar aan de andere kant leer je juist ook nog steeds meer van hoe kan ik mijn opbouw naar marathon nog verbeteren en wat voor stappen moet ik nog maken om echt een stap te maken op die marathon.
Ja.
Oké. Even kijken, ja, dan over dat leerproces gesproken. Terugkijkend op deze marathon, zijn er dingen die jou in deze marathon zijn opgevallen, of misschien wat erover geschreven is achteraf, waarvan je denkt van, hey, dat neem ik mee naar mijn eigen marathon, dat kan ik daarop betrekken. Heb je er iets uit geleerd, zeg maar?
Uit Londen?
Ja.
Ja. Kijk, als ik naar die splits kijk van Sawe en hoe hard die stukken tussendoor gaan, dan is dat meer gewoon een soort van verbazing. In de zin dat ik denk, natuurlijk zou ik ook willen ambiëren om zo'n negatieve split te lopen. Maar tegelijkertijd is het wel de vraag of dat ook iets is wat voor mij momenteel hetgeen is wat me net een stap beter gaat maken.
Mm-hmm.
Ik denk ook dat, waar ik ook een beetje sceptisch over ben, is dat er komen dan cijfers naar boven over hoeveel koolhydraat per uur ze binnennamen en dat soort dingen. En ik heb daar altijd een beetje gevoel bij van, wat je altijd in je bidonnen stopt van tevoren is niet ook per se alles wat binnenkomt tijdens zo'n race. Dus dat soort cijfers zijn ook altijd een beetje, vraag me af hoe accuraat die zijn. Maar wat ik wel meeneem in zo'n uitslag als deze is dat dit zijn alle drie jongens die een hele harde half hebben gelopen in het verleden. En iets omdat ik zelf een langere periode op de 10.000 heb gefocust, heb ik het gevoel dat ik best wel vermogen heb. En ook nog vermogen wat ik potentieel nog beter zou kunnen toepassen op een hele marathon. En mijn doel voor de komende periode is, omdat ik nu het gevoel heb van, nou, ik weet in ieder geval hoe ik een goede marathon kan lopen. Is nu ook voor mij moment om weer een stap te zetten, gewoon puur qua afstanden eronder. Dus ook, ik denk dat ik nog veel ruimte heb op de halve bijvoorbeeld. En ik denk ook dat als ik daar dan weer een stap op kan zetten, dat het dan straks ook voor de hele straks weer makkelijker wordt om een stap verder te zetten. Dus dat is wel iets wat je ook ziet bij die toppers, dat het wel echt voordelig is als je goede onderafstanden hebt.
Ja.
En voor mij ook een leuk om als project om te zeggen, nou, laat ik nu proberen een mooie stap te zetten op de halve dan.
Ja, ja, zo houdt het ook interessant, denk ik, voor jezelf, door gewoon lekker veel afstanden te blijven doen.
Ja, het maakt het ook gewoon leuk. En ik heb ook zolang het idee heb dat ik in niveau nog kan groeien op afstanden buiten de marathon, dan wil ik dat ook zeker blijven doen. En ik merk gewoon in mijn opbouw naar Rotterdam dat gewoon het basisniveau heel, heel goed was. Dus daarom had ik ook al meteen het gevoel van, als ik nu specifiek zou trainen voor een half of een tien, dan kan ik daar ook nog een stap in zetten. En dat is natuurlijk altijd een fijn gevoel te hebben. En dan ook leuk om zo je doelen een beetje te zetten.
Mooi. Ja, ik vraag me wel af. Nu zijn de eerste twee jongens, die hebben dan nu onder de twee gelopen. Vaak is het wel een beetje zo dat zodra zo'n barrière is gebroken, dan zie je ineens dat heel veel mensen het gaan doen. Verwacht je dat ook? Dat we nu vrij snel na deze marathon een stuk meer atleten gaan zien die onder die twee uur kunnen duiken?
Kijk, aan de ene kant zou ik zeggen, waar we het eerder over hadden, zo'n Kjeldje die dan zijn debuut loopt. En Kiblimo, die heeft natuurlijk wel zijn tweede marathon volgens mij. Dus die heeft duidelijk ook nog potentie om onder die twee te gaan de volgende keer. Dus ik zie wel, en ik zie dus ook, en ook ik zie Sawe ook nog sneller gaan. Ik zie ze alle drie nog sneller lopen. Tegelijkertijd gaat het dus wel over drie exceptionele talenten. En ik vraag me dus af of we nu... Ten eerste vraag ik me af of we deze drie jongens vaker met z'n drie op een marathon gaan zien. Ik vraag me af of ze nu misschien juist elkaar een beetje gaan ontwijken, of niet? Dat zie je namelijk ook wel eens, dat de echte beste marathonlopers in de wereld dan steeds net een beetje een andere marathon kiezen.
Ja, dat zie je nu al wel een beetje gebeuren met Kjeld, die naar Valencia gaat en Sao naar Berlijn.
Ja. Dus, ja. Kiep Limo zou dan... Ja. Kiep Limo wordt verwacht dat hij naar Chicago gaat, had ik gelezen.
Ja. Ja, ja. Nou ja, dat hebben jullie beter opgelet dan ik. Nee, maar dat, ik had inderdaad gezien wel dat Sao Berlijn ging doen. Maar inderdaad, dan gaan ze elkaar een beetje ontwijken. En dan is de vraag, kijk, uiteindelijk liepen ze nu alsnog... ik weet even niet uit mijn hoofd, maar volgens mij was ze nummer 4, zat best wel wat achter Kiep Limo.
Ja.
En als je dan hebt over een soort van perfecte dag waar een atleet 1:59:30 kan lopen en de nummer 4 in die race zit daar toch een paar minuten achter, dan vraag ik me wel af of we opeens heel veel atleten gaan zien die eronder gaan duiken.
Ja.
En al helemaal als ze dus nu ook minder, er was natuurlijk altijd van we willen onder die 2 uur en nu is dat gebeurd. En ik denk dat de 3 jongens die, dus Kujalcha, Kiep Limo en Sawe, dat die graag een stap verder willen zetten, want die willen graag het wereldrecord van elkaar afnemen en daar zullen ze ook wel voor gaan. Alleen tegelijk als ze elkaar niet hebben om dat te halen, dan wordt dat een stuk lastiger.
Ja.
En andere jongens die dan nu denken van, oh ja, oké, nu kunnen we onder 2 uur, maar dat zijn jongens die misschien meer 2-3, 2-2 niveau hebben, dan is dat alsnog wel weer een grote stap. Dus aan de ene kant denk ik, de barrière is geslecht en er zullen uiteraard ook nog buiten deze 3 talenten naar voren komen die onder de 2 uur gaan duiken en die dat kunnen. Alleen, ik zie ook weer niet voor me dat het nu opeens een hele waterval van atleten wordt de komende periode. Puur omdat ik denk dat in de marathon zie je toch wel vaak dat er een paar atleten zijn die er net een kop, net dat er bovenuit steken. En dat voor heel veel andere atleten toch lastig is om echt het niveau te halen wat de echte wereld ophaalt.
Ja. Ja, daar zeg je natuurlijk wel wat. Ze hadden nu natuurlijk tot het ingaan van de laatste kilometer zo'n beetje hadden ze wat aan elkaar. En daar hebben ze elkaar echt wel wat aan gehad, denk ik inderdaad. Ze hebben elkaar echt wel gepusht.
Ja, en de vraag is nu al van, uiteraard Berlijn en Valencia zijn heel snel en ze zullen vast goede hazen krijgen. Maar wat zijn dan die atleten die ze verder kunnen pushen?
Ja.
Want uiteindelijk, ook al heb je een haas, het wordt steeds lastiger. Je moet nu een haas hebben die sub 60 kan lopen.
Ja.
Die kan halverwege mee. En dat is het dan. En als je dan verder, als je dan al je eentje loopt, ook Sawe, die het uiteindelijk gaat pushen, die heeft echt wel wat aan die andere jongens gehad.
Ja.
Dus het wordt wel, dat is wel best wel uniek. En de vraag is of we dit nu gaan krijgen. Zeg maar, ze zullen vast misschien met de Olympische Spelen weer alle 3 aan de start staan. Alleen dat is natuurlijk, zal het niet de snelle marathon worden.
Nee.
We gaan het zien. Ik bedoel, het is wel een initiaal leuke periode.
Ja. Ja, en misschien worden de hele snelle marathons, dus Valencia, Berlijn, als daar 1 van de 3 aan de start staan, dan is het natuurlijk nog steeds een interessante marathon. Maar misschien dat waar je laatst naartoe ging, de strijdmarathons misschien nu nog wel interessant te worden, omdat het ook weer iets nieuws geeft. De tijden zijn natuurlijk heel speciaal, maar als het niet tegen elkaar is, dan wordt het misschien snel,
een beetje monotoon misschien.
Ja.
Het zou jammer zijn als we nu elke marathon die er komt van tevoren gaan denken, oh, Sawe loopt Berlijn. Oké, zal hij dan weer 1:59 gaan lopen? En als dat alleen daarom gaat, en vergelijkbaar met Valencia, met Kujalcha. Ik denk dat het leuker is om nu te zien wat deze jongens, of ze echt dominant kunnen worden op de marathon en dit soort races kunnen winnen.
Ja.
En daarin misschien wel mooie battles hebben met andere atleten, opkomende atleten, die dan potentieel ook wel harde tijden gaan lopen. Alleen, het is wel zo dat nu, dit is een mooi moment, denk ik, onder de 2 uur. En ik ben het wel met jullie eens dat het misschien juist een mooi moment is om nu te gaan genieten van de strijd op dit soort marathons en wat minder te focussen op de tijd.
Ja, dat denk ik ook wel. Want uiteindelijk was het natuurlijk heel vet dat hier in Londen onder de 2 werd gelopen. Maar ik denk uiteindelijk dat ik, als ik voor mezelf spreek, dat ik nog wel het meest genoot van gewoon de strijd. Van, ja, wat je inderdaad zegt, het zijn zulke grote namen van die al vanaf de baan zeg maar goed waren. Ja, dat wil je toch zien, dat die tegen elkaar lopen. Dat is het allermooist.
Ja, ja, en het was ook wel heel gaaf dat toen Sawe de eerste keer dat hij aanging, toen Kiep Limo een gat moest laten vallen.
Ja.
Dat was ook gewoon een soort van tactisch, dat Kiep Limo moest dat gat laten vallen. En het was heel klein, maar hij kreeg het niet meer dicht.
Nee.
En dan heb je dus zeg maar 3 titanen die dan tegen elkaar aan het strijden zijn. En dat maakt het heel gaaf. En uiteraard de 2 uur is natuurlijk heel historisch. Maar ik was ook super blij om te zien hoe dat ging. Dat het niet een soort van voelde alsof Sawe vanaf halverwege in zijn eentje naar de finish ging lopen in sub 2. Maar dat het echt spannend bleef. Dat vond ik wel heel mooi in deze marathon.
Ja, ja. Absoluut. Noah, ik denk dat wij wel door onze vragen heen zijn.
Ik heb nog één vraag. Oh. De 2 uur grens is natuurlijk gebroken en de marathon is natuurlijk sowieso iets mythisch. Maar wij waren op trainingskamp toen ze onder de 2 uur liepen. En toen hadden we ook al, de dagen daarna hadden we het erover van wat is dan de nieuwe grens in het hardlopen. Wat denk jij dat eigenlijk de nieuwe grens wordt? Ja, het wordt natuurlijk nooit zo groot als de 2 uur marathon. Maar welke afstand denk je dat er nu een hele grote grens verbroken gaat worden?
Ja, ik moet zeggen dat ik vind grenzen altijd wel heel gaaf. Omdat een soort van... de sport een soort van overstijgen. Ze zijn gewoon een soort van iconisch. En daardoor is het ook voor mensen buiten de sport heel bijzonder. Van, we kunnen als mens onder de 2 uur. Tegelijkertijd vind ik het gaaf om te zien dat we, als er records worden verbroken die gewoon heel lang niet verbroken zijn, die daardoor eigenlijk een soort van legendarische status hebben gekregen. Ja. En je hebt bijvoorbeeld 1500 meter wereldrecord. Ik zou het super gaaf vinden als die verbroken wordt. Want we zitten gevoelsmatig in een periode waarin niveau op de 1500 beter is dan ooit. Maar ondertussen staat het wereldrecord nog wel.
Ja.
En dus we zouden misschien kunnen gaan zoeken naar een soort hele mooie ronde grens. Alleen voor mij is bijvoorbeeld een wereldrecord op de 1500 echt een record dat waarvan ik het bijzonder van vind dat hij nog niet verbroken is. Dus zou ik het ook erg bijzonder vinden als hij verbroken wordt.
Ja, die staat natuurlijk al zo lang. Daarmee wordt het inderdaad wat je zegt, daarmee wordt het al een soort mythische grens.
Ja. En ik denk uiteindelijk, ik verwacht in de komende misschien jaren dat bijvoorbeeld de 100 meter en de 200 meter bij de mannen, dat ook zo'n record zou kunnen worden. Omdat de afgelopen jaren daar gewoon echt niet bij in de buurt is gekomen.
Ja.
Bij de vrouwen heb je natuurlijk recentelijk een aantal barrières gehad die doorbroken zijn.
Ja.
Ik zou het ook wel weer bijzonder vinden als er een vrouw weer onder de 2:10 duikt, maar nu eentje die dan hopelijk niet betrapt wordt daarna. Ja. Want dat is natuurlijk ook een bijzondere grens. We gaan het zien.
Ja. We gaan het zien, we gaan het zien of het 1500 meter record dit baanseizoen eraan gaat.
ik zou wel bijzonder zijn.
Noah, heel erg bedankt voor je tijd en je expertise. We waarderen het altijd enorm. En veel plezier nog eventjes in Japan.
Ja, veel plezier.
Ja, dankjewel.
Geniet er nog van.
Jullie nog succes verder met de podcast en met trainen en wedstrijden en zo. Ik neem aan dat jullie vast ook heel veel op de planning hebben staan.
Ja, weer een heel baanseizoen vol met wedstrijden.
Kijk. Oké, succes.
Dankjewel.
Dankjewel.
Hey, hoi.
Doei, doei.
Hoi.
Oké, dat was Noah Schutte. Was wel een interessant gesprek, hè?
Ja, ook geeft ook veel nieuwe inzichten. En ik denk dat het kwam grotendeels wel overeen met wat we zelf dachten.
Ja.
Hij heeft er natuurlijk meer verstand van, omdat hij marathons heeft gelopen.
Ja.
En ik vind het ook interessant dat hij ook de dingen uit meeneemt. En ook gewoon in zijn verhaal, je ziet gewoon dat de marathonsport, er zijn zoveel nieuwe factoren bijgekomen die vroeger ook al wat serieus werden genomen, zoals voeding en zo. Maar het werd al best wel gezien van, je moet gewoon hard trainen. Schut is natuurlijk al wel van de beetje nieuwe generatie marathonlopers in die zin. Omdat hij ook zei dat hij meteen was begonnen met voeding. Maar ja, ik vind het wel interessant dat er zijn zoveel nieuwe dingen bijgekomen dat je rekening moet houden met schoenen in training en welke schoen je aandoet, welke schoen je aandoet op wedstrijddag.
Ja.
En hoeveel koolhydraten per uur je neemt, dat moet je weer trainen. En dat is wel heel interessant.
Ik vind het sowieso wel mooi wat hij zegt. Hij zegt, het is echt een zoektocht.
Ja.
Het is echt puzzelen.
Ja.
En dat vind ik wel mooi. Dat is door die nieuwe factoren is er inderdaad ook weer, zijn er voor mijn gevoel zoveel nieuwe puzzelstukjes bijgekomen.
Mm-hmm.
En je ziet gewoon echt met hoe grote stappen er momenteel worden gezet op de marathon, dat die zoektocht gewoon nog niet voorbij is.
Ja, ja.
En dat lijkt me, het lijkt me voor marathonlopen wel heel leuk. Ook,
dat lijkt me ook.
Een hele leuke periode om marathons te lopen.
Ja.
Ja. Ja, we wilden ook nog even onze eigen teamgenoot Tom bellen. Mm-hmm. De marathonloper van het team. Ja, zullen we daar meteen naartoe?
Ja, ik ben benieuwd wat hij ervan vindt.
Ik ook. Oké, komt-ie. Bij ons aan de lijn zit die Tom Hendriksen, onze eigen teamgenoot. En ja, toch wel de marathonloper van het team momenteel. Tom, hoe is hij?
Ja, goed. Alleen ik ben het regenachtige weer hier wel een beetje zat.
Ja, dus, het was in Portugal wel lekkerder, hè?
Absoluut.
Ja, want wij waren natuurlijk... we hebben eigenlijk een beetje samen die 2 uur marathon beleefd. Want we waren allebei in Portugal, alle drie. Ja, en ja, we zijn eigenlijk benieuwd wat jij als de marathonloper van het team... wat jouw bedenkingen hierbij zijn... Hoe heb je het beleefd?
Ja, hoe heb ik het beleefd? Ik wist natuurlijk wel dat Londen Marathon eraan zat te komen. Alleen, ik zat er niet zo in als dat jullie erin zaten. Ik wist wel dat er hard gelopen zou worden. Maar ik had natuurlijk niet verwacht dat er zo hard gelopen zou worden. Dus als ik van tevoren had geweten dat dit eraan zat te komen... dan had ik natuurlijk wel liever de race gewoon live willen zien... en dan de training maar wat later willen doen. Dus het was voor mij wel een beetje een verrassing.
Ja. Ja, dat, ik vond het ook wel jammer dat steeds als we deden dan een soort schema dat we oefeningen gingen doen op het gras en dan hadden we even drinkpauze. In die drinkpauze steeds even de stream erbij om te kijken. Ja, het was wel jammer dat we dat gemist hebben. Maar goed, je moet er wat voor over hebben, hè?
Absoluut.
dan hoor je op een gegeven moment, volgens mij zei Bram het ons, dat niet één, maar 2 atleten onder de 2 uur lopen voor het allereerst. Die magische barrière waar al zo lang over gepraat en geschreven wordt, is uiteindelijk verbroken. Wat vind je ervan?
Ja, ik vind Kacheltje gewoon een supermooie loper. En als ik het iemand had zien doen, dan was hij het wel. Als je gewoon ziet hoe makkelijk die jongen loopt en hoeveel snelheid hij heeft, dan zeker was hij wel een van de favorieten om ronden te lopen. Ja, Sawe, die kende ik dan wat minder goed, maar dat komt... Ook omdat ik zelf, ik volg de wedstrijden wel, maar ik zit er ook weer niet zo diep in. Er wordt hard gelopen door zoveel Kenianen. Dat het voor mij niet meer speciaal is als iemand echt 2:01 of 2:02 loopt. Nog steeds is dat super knap.
Ja.
Maar dat er dan 2 ronden duiken en dat de tweede helft nog sneller gelopen wordt. En dat dan iemand in zijn debuutmarathon ook nog eens onder de 2 uur loopt. Ja, dat bewijst wel weer hoe knap dat is en hoe... tot in perfectie ze het hebben uitgevoerd allemaal.
Ja, wat je inderdaad wat terecht zegt... is dat Sawe is gewoon een hele goede atleet. En sinds dat hij de overstap naar de marathon heeft gemaakt... heeft hij dat echt wel bewezen. Maar het is natuurlijk qua naam geen Kipchoge. En Kjeldja heeft het wel iets meer... omdat hij gewoon al zo lang op de banen goed loopt. Volgens mij heeft hij op elke afstand... staat hij zo'n beetje wel in de top 5 snelste tijden ooit... dus dat is wel echt misschien wel een grotere naam inderdaad.
En... Ja, het is super knap en het is vooral ook omdat ze de tweede helft gewoon nog sneller lopen. Dat het echt wel een klasse apart is wat ze hebben gedaan. Ja, aan de ene kant is het mooi en aan de andere kant denk ik ook weer van ja, weet je, nu is die barrière is verbroken. En nu is het voor het eerst onder 2 uur gelopen. Dus het is speciaal, maar als iemand nog een keer het doet, ja, dan lijkt het wel alsof het... niet meer speciaal is. En ik denk dat we daar wel bij stil moeten blijven staan. Dat het super knap is wat er gedaan wordt. En dat laat staan als je een marathon in 2:08, zoals Galit doet, loopt. Dat ook al hartstikke knap is. Want hoeveel mensen wel niet denken van... Nou, weet je, als ik en ik zelf ook 2 keer 1:05 op de marathon. Dat maakt 2:10 op de marathon. Nou, wat is 2 keer 1:05 op een halve nou lopen? Dat stelt toch niet zoveel voor? Nou ja, dus wel, want als je 2 keer achter elkaar doet, is het super knap.
Stelt heel veel voor.
Als ik het 1 keer, ja. 1 keer doe op de halve, dan ben ik echt een heel gelukkig man.
Ja, nee, maar ik bedoel, stel dat je 2:20 wil lopen op de marathon, dan denk je bij jezelf van, nou, weet je, ik heb een PR op de halve marathon staan van 1:09, ja, een minuutje langzamer, en ik doe dat nog een keertje, en dan loop ik 2:20, maar... Doe het maar eens.
Ja, mm-hmm. Ja, ik denk wel dat je... Daar zeg je wel wat inderdaad. Want het lijkt ze allemaal zo makkelijk af te gaan. En ook... Je zag dat met Sawe, die loopt in zijn debuut meteen 2:02. En met Kiptoum had je dat natuurlijk ook. Die liep ook meteen 2:01 en heeft nooit boven de 2:02 gelopen. En ze staan er gewoon elke marathon weer. Het lukt elke marathon. Het lijkt allemaal zo makkelijk te gaan. En ook wat je zegt van dat die tweede helft zoveel harder gaat. Hoe kan dat? Waar zit dat dan in, denk je?
Ja, ik denk toch ook wel in een stukje professionalisering van voeding. Wat je nu gewoon ziet is dat bij het wielrennen loopt gewoon echt een flinke stap voor op ons als lopers. Zij hebben het voeding gewoon zo uitgedokterd en weten precies wat ze moeten doen. En ik denk dat ze met name ook wel bij deze atleten het gewoon helemaal hebben uitgezocht van oké, wat werkt er voor ons, wat moeten we wanneer innemen, hoeveel moet het zijn en de koolhydraatinname omhoog gooien en zo'n reset gel met, wat zat er ook alweer in, kersenextract.
Ja.
Dat is gewoon allemaal denk ik uitgezocht en ik heb dat stukje ook wel gelezen van Kitjeltje over wat hij in de week van de marathon allemaal in moest nemen en dat hij eigenlijk niks hoefde te doen en dat alles voor hem werd gedaan. Dus hij kon zich alleen maar focussen op het lopen ervan. En voor de rest werd hij bijna naar de start gedragen en hoefde hij alleen maar te lopen.
Ja, er zit gewoon een heel team omheen met van natuurlijk trainers tot aan diëtisten die hem hierbij hebben geholpen. Volgens mij is die omkadering bij hem gewoon echt heel goed. En dat heeft ook wel, denk ik, gezorgd voor dat hij meteen zo'n goed debuut kan lopen.
Ja, en ik denk dat ze wat dat betreft ook wel in Kenia of ergens anders met deze twee lopers gewoon bezig zijn gegaan en gewoon met hun een soort, net zoals dat project Breaking 2, die documentaire, dat ze het zo op deze manier ook zijn aangevlogen bij deze twee mannen. En misschien nog wel meer bij meerdere atleten, hè?
Ja.
Dus dat ze het gewoon al een half jaar of zo in de gedachte hadden zitten en dat ze er gericht specifiek naartoe zijn gaan trainen.
Ja. En ik hoor jou zo straks zeggen over dat die tweede helft was vooral gewoon ontzettend snel. Volgens mij ging die in 59-0 of zo bij Sawe. Ben je daar verbaasd over?
Je zult eigenlijk denken dat ook deze mannen de man met de hamer wel tegen moeten komen en dat ze wel wat in moeten storten. Maar kijk, als je er goed in zit en je loopt gewoon als het ware op een soort van below threshold en daarna ga je na 21 kilometer ga je harder en ga je versnellen en je komt er lekker erin, ja, dan loop je dat wel harder. Maar natuurlijk bij 38, 39 kilometer moeten zij ook hun benen gaan voelen. Maar het bewijst maar weer dat ze zo goed getraind waren en dat ze zo goed hierop voorbereid waren, dat ze dat denk ik niet hadden gevoeld. En misschien als ze door waren gegaan naar een marathon, hadden ze ook wel 50 kilometer in de tempo kunnen lopen.
Ja.
Ja, zo lijkt het wel als je ziet hoe ze over de finish komen natuurlijk.
Ja, Kjeldje zag er nog wel moe uit, maar Sawe echt totaal niet, vond nee. ik.
Het is ook een stukje euforie, hè. We hebben allemaal wel eens wedstrijd gehad die we hadden gewonnen. En dat we naar de finish dachten van wauw.
Ja, dat klopt. Ja, dat speelt natuurlijk ook een grote rol. Maar ja, er zijn ook wel filmpjes op Instagram dat Sawe dan rondloopt. En je ziet er niet heel veel aan. Maar goed, dat komt inderdaad denk ik ook nog steeds daardoor.
Ja.
Want ja, die moeten natuurlijk ook beseffen wat ze zojuist gedaan hebben. Dus
tuurlijk,
absoluut.
Ja. Is dat die tweede helft zoveel harder, een negative split, is dat denk je de beste strategie voor een marathon?
Ja, goede vraag. Ik denk dat het sowieso altijd wel goed is om een soort van een beetje behoudend weg te gaan, zodat je wel wat over hebt richting het einde. Ik ben zelf wel voorstander van om gewoon vlak te lopen. En niet de eerste helft harder en dan de tweede helft wat zachter. Ja, je moet het maar net kunnen. En nogmaals, ik denk dat zij gewoon zoveel getraind hadden en zoveel kilometers hadden getraind. Ik dacht dat ik wel weken had gezien dat ze boven de 220 kilometer liepen. Of heb ik dat mis?
Sawe wel, denk ik. Maar ja,
Kjeltje
had een andere aanpak.
Ja, die liep helemaal niet zo heel veel. Volgens mij 140 of zo.
Ja, maar dan voor mij wel in de. Wel, ik denk dat was een beetje het begin. Voor mij ging het uiteindelijk wel naar meer. Alleen dat hebben ze heel geleidelijk opgebouwd. En ze hebben ook. Wat je net al zei, Tom. Zo professioneel aangepakt dat ze elke week. Ze keken precies wat hij nodig had qua hoeveelheid calorieën, zeg maar. En koolhydraten en alles. Dat ze het ook zo. Elke training had een bepaald doel. Ook qua vetverbranding stimuleren en zo.
Ja.
Ze hebben echt bijna wel echt een machine van hem gemaakt. Om in ieder geval op zo'n dit gedetailleerd niveau dat ze hebben gekeken van oké, dit en dit en dit moet allemaal perfect zijn. En dat hebben ze eigenlijk bijna zo weten af te stellen dat hij daar gewoon zo goed aan de start stond. En Nou ja, in dat stukje hadden ze ook gezegd dat hij dan... Het ging mis op 40 kilometer of op 35?
Ja, hij zei op bij Keeltje. Hij zei op kilometer 41. Hij zei van dat het eigenlijk best wel makkelijk was. Tot 41 en dat vanaf daar dat zijn benen echt helemaal klaar waren.
Ja, maar had een bidon gemist op 35?
Nee, op 25.
Ah, okay.
En op 40, en op 40 heeft hij niet gepakt. Maar ik zag ook dat ook stond in zijn... fueling strategy. Dat hij die ook sowieso niet zou pakken.
Ja, maar ze zeiden dus wel echt dat daar ergens mis ging qua fueling. Omdat hij dat laatste stukje had hij dan waarschijnlijk... Ja, dat miste hij dan. Dus dat hebben ze zo in detail uitgedokterd dat het...
Ja, hij had er 2 gemist, geloof ik. Op 25, weet ik. En nog ergens...
Ik denk dat je voor een goede marathon... En laten we het wel hebben over echt professioneel niveau. Dus als je een beetje rond de 2.12, 2.13, 2.14 komt... Dat je dan, als je echt een stap wil zetten en je wil nog harder... En ook voor mij, als ik ooit naar een 2.8 wil gaan of 2.7... Ja, je moet wel weken gaan maken van 220 kilometer. Omdat je moet die afstand gewoon aankunnen. En hoe beter jij je lichaam traint op die afstand en op de klappen op het asfalt... Hoe beter jij ook dat aan kan. En waar je vroeger misschien zag dat je met 140, 150 kilometer het wel redde. Dat kwam met name natuurlijk omdat er geen carbon in zit en goed foam zat. Moet je nu al naar nog meer volume gaan om harder te kunnen gaan lopen. En ik denk dat wel de key is geweest waarom ze er nu onder hebben gelopen. Is dat ze en meer kilometers gaan trainen, consistent zijn gebleven, de voeding in orde hadden, de juiste schoenen aan hadden. En dat ze gewoon lange duurtraining hebben gedaan, waardoor ze gewoon aan het eind veel makkelijker er doorheen kwamen. Want als Chelsea 140, 150 kilometer draait en hij merkt dat hij bij kilometer 41 last begint te krijgen van zijn benen, en Sabe niet, ja, dan zegt dat denk ik wel genoeg over de fitheid en de getraindheid van de atleten.
Ja. Maar dus jij, als ik jou hier zo over hoor, dan denk jij wel als Keeltje nog wat meer gaat lopen, dat er echt nog wel wat winst te behalen valt.
Ja, als hij dat fysiek aan kan. Kijk, ik ben natuurlijk, ik loop zelf ook marathons, ik ben geen trainer, maar... Als ik hoor 140, 150 en ik zie andere atleten om me heen dat ook doen die marathon willen gaan lopen. En die krijgen het dan ook opeens heel zwaar bij 30. Dan denk ik wel van, ja maar jongens, weet je, een marathon is 42 kilometer. En niet een halve marathon. Daar moet je misschien 150 kilometer voor trainen. Maar voor een marathon moet je echt wel een grotere omvangsbelasting maken.
Ja.
En... Maar ja, dat is mijn mening.
Ja. En natuurlijk ook een stukje wat je al even benoemde, voeding. En even kijken, als we het dan even hebben over voeding tot je nemen tijdens een marathon. Dat klinkt dan misschien heel makkelijk van ja, je moet meer koolhydraten binnenkrijgen. Is dat echt zo makkelijk?
Nou, één, je moet natuurlijk je maag trainen op de hoeveelheid. Want als je zo'n hele bidon wegtikt, dan of hoeveel het koolhydraten wegtikt, dan gaat het op een gegeven moment in je maag ook wel misschien moeilijk vallen. Ja, en twee, je moet het ook op zo'n hoog tempo binnen kunnen krijgen. Je moet je loopt 21 kilometer per uur. Dus ten eerste, je moet die bidon al op de juiste manier pakken. Nou, ik weet niet of ze werden aangegeven in Londen of dat ze op tafel stonden, weten jullie dat?
Nee. Het is niet zo luxe als in Rotterdam. Ze moesten ze zelf pakken hier.
Nou, dan is de kans dat jij mist echt gigantisch. En laat staan als je op een gegeven moment een kilometer van 2.36 loopt... waarbij je naar 22 kilometer per uur gaat en je moet dan een bidon pakken. Nou, dan tik je hem bijna gewoon eruit of er vanaf. Ja, en daarnaast is het ook, je moet op dat ritme, op die hoge snelheid... terwijl je buiten adem bent, het ook nog kunnen opdrinken en zo gel kunnen wegkrijgen. En dat is niet zo makkelijk. Want als je je verslikt, ga je hoesten, krijg je steken, is het klaar. Dus je moet dat ook echt trainen.
Ja. Dus dat is ook iets wat jij in jouw voorbereiding op je marathons ook echt traint?
Ja, ik probeer het wel steeds meer te doen. Alleen, het is gewoon moeilijk. En op de een of andere manier heb ik altijd zoiets van... Oké, op de dag van de marathon valt het vast allemaal wel samen en lukt het allemaal wel. Maar zo moet je natuurlijk eigenlijk niet denken. Je moet het gewoon zo vaak mogelijk en zoveel mogelijk oefenen.
Ja. Even kijken, ja, dan hebben we nu dus eigenlijk het stukje voeding en training aangesneden. Dan is denk ik nog een andere hele grote factor, de schoenen. Zit hier de grootste winst, denk je, in die schoenen? Dus Adidas kan natuurlijk, het gaat om 2 Adidas-atleten die onder de 2 hebben gelopen. En, het is het is bekend dat ze met een nieuw, gloednieuwe schoen liepen die wel minder dan 100 gram weegde.
Ja, aan de ene kant denk ik van wel. En aan de andere kant heb ik ook zoiets van... Ja, als je op een gegeven moment naar een schoen gaat die 110 of 100 gram of 150 gram is... In hoeverre scheelt nou een totaal gewichtsverlies over beide paar voeten van 200 gram? Ja, hoeveel maakt dat uit? Ik weet niet of daar wiskundige berekeningen van zijn over hoeveel je tijdswinst is als je 200 gram lichter bent. Maar ik twijfel daar wel een beetje over. Jullie niet?
Nee, ik denk dat het sowieso wel op 42 kilometer scheelt, denk ik sowieso wel wat.
Lichter is natuurlijk altijd sneller, sowieso.
Ja.
Maar hebben we het over secondes of hebben we het over minuten als je bijvoorbeeld een schoen aan hebt die 200 gram lichter is?
Dat weet ik niet, maar je hebt in ieder geval dat je over het algemeen lichter bent. En wat denk ik ook helpt, is dat je schoenen minder... Ja, ze zijn dus natuurlijk lichter. En bij je pas en je achterzwaaien en naar voren zwaaien... kost dat denk ik ook minder energie.
Ja.
Dus ik weet niet hoeveel dat scheelt. Maar ik zou zeggen dat het wel tientallen seconden...
Ja, ik heb ergens volgens mij gelezen...
Ik heb volgens mij
ergens gelezen dat ze het hadden over dat het... wat zeiden ze nou? Dat het een minuut ongeveer scheelt.
Toen dacht ik zoveel gram.
Ja, want toen dacht ik nog van dat is precies de minuut met Kiblimo, zeg maar, hoeveel Kiblimo achterloopt.
Ja.
En je zou gezien de voorbereiding niet zeggen, per se zeggen dat Kiblimo minder is. Maar,
nee, maar je moet er maar ook net op kunnen lopen. Hè? Kijk, die mannetjes zijn misschien 55 kilo of lichter zelfs. Ik merk zelf nu al bij de schoen van Essex dat ik bij mezelf denk van ja... Ik land op een gegeven moment ook niet echt meer op mijn voorvoet. Dus in hoeverre helpt de allerlichtste schoen van Essex mij nou ten opzichte van een schoen die ietsje zwaarder is. En nog steeds de topschoen van Essex, die me ook wel wat meer comfort biedt.
Ik heb dus gelezen dat als je niet... voor haklanders, die profiteren het meeste van de carbonplaat. Omdat je hele afwikkeling... Je neemt die hele plaat zeg maar mee. Dus gebaseerd daarop zou het niet per se heel erg hoeven zijn. Maar goed,
in de ray van Essex, daar zit de carbonplaat alleen maar over de voorvoet. En niet over de hele voet verdeeld. Maar haklanding is toch voor efficiëntie toch nooit de meest optimale landing. Want dan rem je jezelf juist af.
Ja, dat klopt.
Maar Sawe is ook een haklander, hè?
Nou, daar is dus de hoop voor.
Voor de haklanders onder ons.
Maar ik denk zeker dat er winst te behalen is in die schoen. Alleen wat ik voor mezelf heb gemerkt is dat je benen moeten wel de fysieke klappen aan. Kijk, en als jij op een niet-carbon schoen het kunt gaan lopen, de tempos die je op de marathon wil lopen, dan kun je het al helemaal op een carbon schoen. Ja. En vanuit die insteek is mijn perspectief op carbon wel een beetje veranderd.
Ja.
Ik blijf in mijn wedstrijden wel op lopen. Alleen trainen, dat hebben we gisteren ook gezien met de 1200'tjes die we liepen. Denk ik gewoon dat het beter is als je op een niet-carbon schoen loopt.
Ja.
Oké, dus dat is dus om beter je lichaam voor te bereiden op die klappen, op die schokbelasting.
Ja, als je bijvoorbeeld nu 2 keer een half uur doet op 305 per kilometer op een niet-carbon schoen. Of je doet 2 keer een half uur op 305 wel op een carbon schoen. Ja, dan loop je natuurlijk veel gemakkelijker op carbon, die 305 weg, dan op een niet-carbon schoen.
Ja.
En daarmee zou je eigenlijk niet op 305 op carbon moeten lopen, maar bijvoorbeeld op 255, omdat de winst misschien wel 10 seconden per kilometer is.
Ja, ja. Ja, het is een beetje dubbel, vind ik. Ik zou ook niet weten wat hier de beste weg in is, want aan de ene kant inderdaad, wat je net ook zegt, daar geloof ik ook wel in van, je moet echt veel kilometers draaien om die marathon goed te lopen. En je denkt, als je het zo makkelijk mogelijk maakt voor jezelf door zoveel mogelijk op carbon te doen, kun je waarschijnlijk ook sneller herstellen. En dus weer makkelijker meer kilometers maken. Maar ja, ik vind ook wel dat er wat valt te zeggen inderdaad voor wat jij zegt van niet op carbon trainen. Maar ik denk dat het dan wel inderdaad belangrijk is dat je je tempo er ook heel erg op aanpast.
Absoluut, absoluut. En ja, weet je, wie van de topschaatsers schaats nu nog tegenwoordig op een niet-klapschaats zijn rondjes.
Ja, mm-hmm. Mooie vergelijking.
Ja, ik weet niet of daar vroeger ook verschil in is geweest. Misschien was dat wel interessant. Vroeger hadden ze natuurlijk die klapschaats niet. En toen ik wel kwam, gingen ze toen allemaal in één keer alleen maar op die schaats rijden? Of gingen ze toen ook op de normale schaats blijven rijden?
Poeh. Dat weet ik niet.
Dat zullen we Sven Kramer even moeten bellen. Ja. Dat weet ik niet.
Ja, zeg het maar.
Ja. Maar wat denk uiteindelijk al met al, wat denk je dat de grootste, want we hebben nu over al de winst eigenlijk gepraat, wat denk je dat de grootste is? Of denk je gewoon dat het echt de combinatie is? Wat denk je daarvan?
Weet je, wij hadden dat natuurlijk ook al in Portugal er even over. Ik denk dat voeding een grote winst is, maar laten we wel eerlijk wezen dat de schoenen zijn natuurlijk wel de grootste winst die je kunt behalen ermee.
Ja.
Dat denk ik wel echt.
Oké.
Vind ik zelf.
Even kijken, nu... die marathon is... die grens is verbroken, zeg maar. Vind je dat jammer? Het is natuurlijk super vet, maar ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat ergens... zo lang maakte dit die marathon speciaal, dat het zo tegen aangehikt werd. En nu is het...
Ja, ze hadden het voor mij wel wat groter mogen aanpakken. Kijk, die Breaking Two, dat hebben ze maandenlang opgehyped. En toen opeens was die wedstrijd er. En toen opeens gingen ze dat allemaal proberen. Gingen ze met een aantal proberen. En toen liep Kipchoge dat. En ik kwam op tv en er werd super veel aandacht aan besteed. En nu wordt er gewoon even casual onder de 2 uur gelopen. En van tevoren was het nooit zo bekend dat het gebeurde. Dat ze het gingen doen of dat ze het wilden proberen. Dus ja, aan de ene kant maakt het wel jammer.
Ja. Ja, nee, dat ben ik wel met je eens. Het was nu, ik denk dat heel veel mensen niet eens hadden verwacht dat het nu ging gebeuren.
Ik ben vooral ook wel benieuwd wat er nu gaat gebeuren met de Olympische Spelen of de World. Of het WK. Of de tijden harder gezet gaan worden. Of dat ze dat niet gaan doen. Want ja, het is nu onder 2 uur gelopen. En dat is wel weer een flinke stap harder. En het gat tussen sommige tijden en sommige persoonlijke recorden worden nu wel echt groot getrokken.
Ja, ik denk dat het niet heel lang meer gaat duren voordat de marathon zo'n WK-limiet bijvoorbeeld op 2:05 gewoon gelegd gaat worden. Wat natuurlijk gewoon echt een bizarre tijd is.
Ja, dat is een tijd, daar word je bijna Europees kampioen mee.
Ja, ik denk dat je daar
heel eind mee komt.
Ja.
Ja, je komt er een heel eind mee. En ik denk eigenlijk wel dat je er misschien wel mee... Nou ja, goed. Ja.
Ja, je doet mee voor de overwinning, dat sowieso.
Absoluut. Dus ja, ongekend knap.
Mm-hmm. De 2 uur barrière is gehaald. Wat denk je dat welke afstand komt de eerstvolgende grote barrière? Welke is dat nu?
Een hele moeilijke vraag. Ik weet niet zo goed welke tijden allemaal dicht bij zoiets zitten als dit. Onder de 26 op de 10 of onder de 12 op de 5, zeg het maar. Ik weet het niet.
Ja, wij zelf dachten onder de 1:40 op de 800. 100 seconden.
Ja, we hebben natuurlijk ook nog de vrouwen, hè? Want daar is ook volgens mij nog nooit onder de 2:10 gelopen, toch?
Door...
De Chepnagetic.
Ja.
Die heeft onder de 2:10 gelopen. Maar die is
natuurlijk die is
kort...
toch gepakt?
Ja, kort daarna gepakt, maar die tijd staat nog wel.
Ja, we kunnen daar wel van zeggen dat niet geldig is, toch?
Nee, het zou leuk zijn als iemand er nog onder loopt die niet gepakt wordt.
Ja.
Er gaan nog wel harder gelopen worden. Zeker, absoluut.
Ja, denk ook wel. Maar ik denk, Tom, dat we erheen zijn. Hartstikke bedankt voor je tijd en het delen van je ervaringen.
Zeker, geen probleem. Hartstikke leuk.
Kijk, ja, je bent ondertussen al wel eens met je vriend van de show, hè? Is dat je, derde keer al, hè?
Ja, voor mij wel.
Ja, vorige keer was in Tokio.
Ja, klopt. In Tokio, ja.
Dus de tweede keer in deze podcast wordt de tweede keer dat we iemand in Tokio bellen.
Ja. We hebben net toevallig voor jou met Noah Schutte gebeld. En die zat nu in Tokio.
Echt? Hoezo zit hij in Japan dan?
Ja.
Hij heeft vakantie en hij is daar nu een beetje aan het werken, trainen en ook nog een beetje vakantie.
Fantastisch.
Ja, Dus ja, we gaan internationaal.
Ja.
Ja, zeg dat wel, zeg dat wel.
Hey Tom, hartstikke bedankt en we spreken je later. Morgen.
Yes, helemaal training. Goed.
Okay.
Ja, doen we.
En, niet harder dan 72, hè?
Jawel. Nee, 70.
Oké, tot morgen, Tom.
Jongens, hoi.
Yo, yo.
Oké, dat was Tom. En ja, daarmee eigenlijk ook onze marathonaflevering over de sub 2 uur marathon.
Ja, een beetje geprobeerd te duiden wat het nou echt betekent. Ja. Met de hulp van twee marathon-experts.
Ja, ja, ik denk toch wel voor, voor marathonlopers die hier naar luisteren wel... Nou, wel een interessante aflevering. Volgens mij vallen er wel... Ik heb er in ieder geval best wel wat dingen uit gehaald, wat geleerd.
Ja, ik ook. Ik denk überhaupt voor het hele lopen. Zijn dingen die zijn heel veel dingen die veranderen en het gaat steeds sneller. En
ja.
Wat we vaak tegen elkaar zeggen, dat de 3000 is de nieuwe 1500. Ja. En zo door naar boven eigenlijk. Dat de marathon is de nieuwe halve marathon. Want je ziet hoe hard ze lopen.
Ja, klopt. De snelheden bij die afstanden verandert gewoon zo erg. Ik weet nog wel dat ik dat ook heel erg dacht toen Jacob Ingebrigtsen het 3000 meter wereldrecord verbrak in 2024. Dat, ja, 7:17, dat klinkt niet eens als een 3000 meter tijd.
Nee, dat is ook... het gaat zo hard dat je moet echt om de top of your game zijn om... zulke stappen te kunnen blijven maken.
Maar net zoals nu met de marathon, dat zou je op een gegeven moment een kilometer van 2,35 loopt. Ja. Dat kun je niet voorstellen eigenlijk.
Nee.
Ja, het is niet gelukt om er een aflevering van 1,59,30 van te maken. Dat was eigenlijk ons doel.
Dat was een grapje vooraf.
Ja. Dus ik denk een hele mooie aflevering.
Ja, moet je eerst 20 minuten van een andere aflevering luisteren en dan
die van
start
ons.
Je deze in op... de tijd, als je de marathon aan het kijken bent, zeg maar.
Ja.
Dan moet je hem dan ongeveer rond, wat zal het zijn? 8 kilometer, 10 kilometer?
Zoiets.
Ja, 8 of 10 kilometer start je deze in. En dan komen ze precies over de finish als wij zeggen, tot de volgende keer.
Ja. mooi plan.
Ja.
dat was onze sub 2 uur marathon special. Ik hoop dat jullie van genoten hebben. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.